Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Mensen, we hebben geld nodig. Want terwijl we onze aflevering over woede maakten,
werd thuis onze voordeur woest ingetrapt door inbrekers.
Allemaal shit weg natuurlijk.
Laptops, harde schijf, paspoorten, powerbanks.
Maar het ergste, mijn damn honey ketting.
Nu kunnen we altijd donateurs gebruiken, omdat we graag willen blijven bestaan.
Maar nu dus even extra, want ik wil een nieuwe ketting.
Ga naar patreon.com/damnhoney en doneer.
Of niet, zelf weten. Hey, hoi, hallo, je luistert naar Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 22.
En deze keer hebben we een vrouw in de studio die menig luisteraars hart gaat breken. Ze weet namelijk van alles over de kledingindustrie en hoe fucked up die is. En schrijft daarover voor de correspondent. Het is Amy Demkes. Welkom.
Hallo.
Amy.
Hallo.
Ja, ik ben een beetje bang voor de aflevering. Ja. Het doet me denken aan de aflevering waarin we Love Actually
gingen afkraken.
Maar dit is dan misschien nog wel erger. Nou, zometeen dus meer daarover. Maar eerst Marilotte, Het minst feministische wat je deed. Spill the beans.
Mijn minst feministische ding is Daniel. Die zit alweer glunderend tegenover me. dat is de producer en ook wel bekend als de vriend van Nidia. En Daniel die kwam laatst helpen om de droger bovenop de wasmachine te zetten. En ik dacht, ik help de jongen even met tillen. Maar nee, dat was niet nodig. Want deze jonge gespierde god met blauwe ogen
en donker haar
zo hop de droger in zijn eentje op, alsof hij van karton was en huppelde, wat zeg ik, danste ermee naar de wasmachine. Nou, en nu moet ik dus toegeven dat ik toen niet alleen een beetje verliefd op hem was, maar dat ik ook dacht, tja, dat zal ik dus nooit hebben. Ik zal nooit een man hebben die dat soort shit voor mij kan fixen. En daarna had ik spijt, want ik heb Cato en ik ben verliefd op Cato. En Cato heeft me eergisteren van mond tot grond geïnspecteerd op teken. Letterlijk tot mijn bilspleet. En dat is raar, beste mensen. Dus Cato, schatje, liefje, ik hou van je.
Oh, goed verhaal. Daniel, zijn dag kan niet meer stuk.
Nidia.
Ja, ik heb ook een verhaal dat over Daniel gaat. Dat weet hij niet. Maar nee, het gaat niet over hem. Maar hij vertelde het aan mij. Hij liep over de Kinkerstraat en toen zag hij dat er een auto geparkeerd was, waarin een vrouw achter het stuur zat. En een man die stond er buiten heel hard te schreeuwen. En wat er precies geschreeuwd werd, was niet helemaal duidelijk. Maar terwijl dit gebeurde, stond er een man op zijn fiets gewoon een beetje zo te kijken van, wat gebeurt hier? Was een man van een jaar of 50 met een pak aan. En op een gegeven moment begint die jongen tegen die man te schreeuwen van, wat kijk je nou? En die man die zet heel rustig zijn fiets neer. Hij doet even zo zijn jasje recht. En vervolgens pakt hij die man bij zijn nek en slaat hij hem gewoon een paar keer flink op zijn gezicht. En
het is hier glunderend te vertellen.
Het leek mij dus ergens wel interessant om daar bij geweest te zijn, omdat Daniel het omschreef alsof die man die dat deed ontzettend veel stijl had. En hij stapte daarna ook weer, hij deed weer zijn jasje goed, hij stapte weer op zijn fiets en hij fietste door. Terwijl het natuurlijk één groot toxic masculinity verhaal is. Maar ergens vond ik het wel wat hebben.
Een beetje zoals in een film.
Ja,
eigenlijk.
Dat is niet zo feministisch dat je denkt, hey, leuk!
Vechtpartijen.
Ja, en ook zo, het is nooit goed om een stranger te gaan slaan, wat de situatie ook is.
Nee.
Oké, Amy, heb je ook een antwoord op de vraag, wat is het minst feministische?
Ja, dat heb ik. Ik moest er wel even over nadenken. Maar het was 2 weken geleden, denk ik ongeveer, dat ik bij de Kruidvat binnen stond. En ik stond in de rij. Ik had iets van die kleine shampootjes gekocht voor mee op vakantie. Van die handige dingetjes die je gewoon in je koffer mee kan nemen. En er stond een vrouw voor mij en die was een beetje hysterisch aan het doen met allerlei dingen. En ik dacht, jeetje, wat een hysterisch mens. En wat is er nou druk? En ze hield gewoon heel die rijen op. En ik stond daar een beetje geïrriteerd te worden. En toen vloog ze weer de winkel in, toen kwam ze weer terug. En zag ik op een gegeven moment dat ze dus naar buiten liep met allerlei tampons en maandverbandspullen. En toen had ik achteraf wel een beetje spijt dat ik dacht van ja, iedereen herkent dat wel, dat hij wel een keer ergens is en dat hij vergeet zijn spulletjes mee te nemen. En dat je dan een dag lang een beetje verkropt met playpapiertjes of zo in je onderbroek zit.
Dus ik had er uitvat.
Ja, ik had er achteraf wel een beetje spijt van dat ik dacht ja, had ik misschien niet zo bevooroordeeld
moeten
zijn.
Zo hard denken daarover.
Ja,
ja wel, heel herkenbaar. Ja. Oké, gaan we door naar post.
Ja, we hebben twee poststukken. En dit is poststuk nummer 1. Ik zal hem even voorlezen. Hoi lieverds van Damn Honey. Insert lieve woorden over jullie podcast. Dankjewel. Ik zit met een kwestie. Ik ben altijd heel erg voor iedereen moet doen wat hij of zij wil. En ik wil graag iedereen in zijn waarde laten. Echter heb ik ook een eigen wereldbeeld hoe ik graag zou willen dat we met elkaar omgaan. En deze twee principes botsen nogal eens. Wanneer bijvoorbeeld een vrouw vanuit geloofsovertuiging thuis met de kinderen wil blijven en het huishouden wil doen, omdat zij gelooft dat dat de taak van de vrouw is, wil ik dat aan de ene kant accepteren, maar aan de andere kant zou ik diegene willen vertellen dat wij vrouwen zoveel meer kunnen dan dat. Ik merk dat deze kwestie vooral opkomt wanneer het om geloof gaat. Wat vinden jullie hiervan? Wanneer moet je mensen in hun waarde laten en wanneer moet je zeggen, damn honey, no, stop deze onzin?
Ja,
moeilijk.
Ja, het is een hele herkenbare. De vraag, wanneer moet je mensen in hun waarde laten?
Altijd.
Dat is wat mij betreft altijd.
Ja.
En een beetje onze uitgangspunt is natuurlijk altijd doen waar je zelf zin in hebt. Maar dat is lastig, want wat heb je zelf bedacht? En wat is er misschien gepland? Dat zit natuurlijk in heel veel dingen. Dat zit ook in hoe wij ons misschien kleden, omdat wij denken dat dat is hoe wij ons horen te kleden.
Ja.
Dus dat zit niet alleen maar in de huishoudelijke taken vervullen.
En het is natuurlijk heel, het is niet aan jou om in te gaan vullen voor iemand dat als iemand denkt, dit is de taak van de vrouw en ik moet dit doen, om in te gaan vullen dat dat niet zo zou zijn. Dus dat, ja.
En tegelijkertijd is het toch als je...
Ik bedoel, mijn feministische hart kan ook bloeden in sommige situaties. Dat ik denk, ja, dit schuurt een beetje met mijn eigen waarde. En aan de andere kant is het niet zo dat je dan... Ja, dat jij daar dan iets over te zeggen hebt.
Ja, wie zijn wij aan? Ja.
Het ligt denk ik ook een beetje aan de manier waarop je het misschien zegt. Je zou er misschien wel iets over kunnen zeggen, maar dan wel op een goede manier, niet belerend. Of bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld kijk naar kleding, vraag mensen wel eens, ja, mag ik dan nooit meer wat bij de H&M kopen of bij de Zara?
Ja.
Nou, dat zal ik nooit zeggen. Ik ben niet iemand die dan gaat zeggen van dit moet je niet doen en dit mag je wel doen of zus of zo. Ik vind het gewoon vooral, je mag mensen informeren en ik denk dat is het belangrijkste. En dan is het uiteindelijk aan hen zelf om dan die stap te zetten.
Ja,
ja als de informatie beschikbaar is.
Ja.
En mensen gaan ook pas stappen zetten als het vanuit zichzelf, vanuit hen zelf komt.
Ja.
Dat gaat niet gebeuren als jij hen met een belerend vingertje dingen gaat vertellen,
nee,
denk ik.
Nee, en het is ook raar om te zeggen dat wat wij vinden is de betere kant van het verhaal.
Ja.
Of zo. Ja, maar nee, het is wel het is iets waar wij zelf ook wel tegenaan lopen af en toe. Maar wel in de echter extremere situaties. Er was ook weer een artikel waarin een vrouw zei dat... zij was volgens mij zwaar, zeg je dat zo? Christelijk? Heftig christelijk? Hoe zeg je dat? Streng. Ja, streng christelijk.
Ja.
En ze zei van nee, maar we zijn gelijk aan elkaar. Maar als er een discussie is, dan uiteindelijk heeft de man de overhand.
Ja, want de man was...
Die is dan degene die uiteindelijk baas. Dan de laatste iets daarover mag zeggen of zo. Ja, en dan vind ik... Dat gaat natuurlijk tegen mijn principes in.
Ja.
Want dan denk ik, hoezo?
Ja.
Ja. Ja. Maar ja.
Ja,
niet aan mij verder om
niks
daar
aan,
een oordeel over te hebben. Maar stiekem heb ik dat oordeel wel. Daar kan ik wel eerlijk over zijn.
Ja. 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 Nou, ja. Ik heb eigenlijk
en mensen in hun waarde laten, dat sowieso. Oké, brief nummer 2. Hi, dit is misschien wel een heel stom bericht. Nee, dat is het niet trouwens. Maar. Ik moet het kwijt en ik weet dat er meiden zijn die in precies dezelfde situatie zitten. Ik heb gewoon, en dan staat gewoon tussen haakjes, en daarachter staat want bullshit, maatje 36/small. Maar ik heb een buikje. Ik grap er altijd over dat ik een semi-permanente foodbaby heb, maar nu met mooi weer en vakantiefoto's van anderen, of al die modellen, ben ik als de dood om crop tops of bikinis te dragen. Ik wil het ontzettend graag, maar zodra ik in de spiegel kijk, word ik gewoon zo onzeker dat de crop top of bikini terug in de la wordt gegooid. Ik ben het zo zat dat ik mezelf vergelijk met een model of de meiden op straat. Ik ben juist iemand die juicht als een maatje meer in de spotlight staat. Of als iemand ondanks zijn of haar onzekerheid toch ergens voor gaat. Ik voel me laf dat ik dat niet op mezelf kan toepassen. Dat ik zo streng ben. Dat elke andere persoon het zo hard verdient, maar ik niet. Ik wil echt van de food baby fear af.
Ja,
wise words. Kom maar in. Hebben jullie, is dit herkenbaar?
Ja, voor mij wel.
Dat je andere mensen...
Ik heb ook echt maatje 34, ja. 36. Maar ik heb ook soms wel eens dat ik dan een bikini aan heb. En dan in de spiegel kijk en denk van... Oeh, dat buikje mag toch wel...
Je bent een beetje zo hard
voor onszelf. Ja. Want ik bedoel, niemand ziet het. Niemand let erop. Het zijn altijd dingen die we alleen zelf opmerken. En ik vind het ook heel herkenbaar. Maar ik heb het nu een beetje met BH's dragen. Dat ik vorig jaar kon ik zeg maar me niet voorstellen dat ik ooit zonder BH de straat op zou gaan. En inmiddels, we zijn nu een jaar verder en ik ga in allerlei korte topjes en underboob en weet ik veel, ga ik de straat op zonder BH. Dus er is ook wel echt, op het moment dat je het gewoon doet, kan er ook in je hoofd iets switchen. Dat je als zij... de bikini of de crop top aantrekt en dan voor de spiegel gaat staan, zichzelf afstraft en dan vervolgens de boel weer terug in de la legt, ga je er ook niet aan wennen.
Nee.
En ik denk als je bijvoorbeeld eerst die bikini of die crop top eens een keertje thuis aantrekt of een keertje misschien er, misschien niet in de bikini naar de supermarkt, maar wel in de crop top naar de supermarkt gaat, dat de momenten zijn waar je een beetje gewend raakt aan het kledingstuk en ook gewend raakt aan hoe jij eruit ziet in dat kledingstuk en dat op een wat meer neutralere manier gaat bekijken in plaats van dat je constant maar zo streng bent.
Ja.
Dus het is volgens mij ook een kwestie van oefenen.
Ja, en proberen, dat is iets wat ik wel echt probeer, vooral ook dankzij Damn Honey, om niet meer zelfhatend voor de spiegel te staan.
Ja, wees
want daar
mild.
Was ik zo goed in, om dan voor de spiegel te staan en overal aan te gaan zitten, trekken en duwen en oh, lelijk, lelijk, lelijk. Terwijl, zo zonde van je tijd. En dan sta je daar te plukken aan jezelf. En wat heb je daar nou aan? En als je gewoon denkt, ho, ik ga dat doen. Nee, stop, 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 stop. En gewoon weglopen van die spiegel, dat helpt voor mij heel erg. Ik doe het nu echt nooit meer.
Nee, ja. Positief of neutraal.
Ja, en ik denk ook, wat ze schrijft ook, van goh, dat ze altijd ziet op haar Instagram en de social media, allemaal mooie
plaatjes.
Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon te blijven realiseren dat het ook maar gewoon een foto is, wat vaak of gefotoshopt is, of iemand houdt al net zijn buik in, of
eindeloos veel foto's gemaakt en dan die ene mooie.
Ja. Ja. Dus ik denk dat ook in dat opzicht ook wel weer een grote rol is weggelegd voor allemaal influencers en al die mensen die op social media zetten die dat perfecte plaatje aan het verkondigen zijn.
Ja,
maar het is ook wel een beetje, je social media is een van de dingen die je zelf in de hand hebt. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik ga nu op zoek naar foto's met mensen in alle soorten, maten, kleuren, met, zonder handicap, maakt niet uit. Gewoon dat ik echt het hele wereldbeeld hier de hele tijd over mijn
en
timeline ziet gaan.
Dat zogenaamde...
Ja, en ik bedoel, in mijn, ik weet dat het een hele oude, uitgekoude tip is, maar in mijn geval, het heeft echt iets veranderd. Gewoon diep in mij, want ik vind het opeens, ik vind al die mensen op Instagram die ik daar zie veel normaler dan de billboards nu opeens die ik buiten de hele tijd.
Dus je went ook daaraan. En wat ik ook wel hier nog wel over wil zeggen over Instagram, ik merk ook wel dat mensen die ik ken, die ik dan volg, die plaatsen dan een foto en in plaats van dat ze gewoon een vrolijke, leuke foto plaatsen, gaan ze dan eronder iets negatiefs over zichzelf zetten. Mm-hmm. Zo van, ja, maar het was wel dat ik net hier raar kijk of zo, weet je wel. Maar ik wil hem toch online. Of net altijd zoiets negatiefs. Als een soort van, ik zie ook wel dat ik niet perfect ben, maar ik wil de foto wel delen. En ik denk dat dat ook wel gevaarlijk ergens is om altijd maar te moeten zeggen over jezelf. Ik ben eigenlijk niet heel knap hier, maar ik wil toch, daar moeten we mee ophouden.
Ja.
Ja.
Dit is gewoon wie je bent. Je zet gewoon die foto online en... Weet je, als jij een leuke tijd hebt, je bent lekker aan het dansen of whatever, wat maakt het uit?
Je hoeft ook niet inderdaad als je een bikinifoto online zet, dat er dan meteen een heel verhaal over self-love en body love en body positivity onder hoeft. Het is gewoon niet nodig. Je hebt gewoon een lijf en dat lijf is nu toevallig gehuld in een bikini en dat is leuk.
Ja, want ik denk dat het dus heel lastig is om de hele tijd onder, in mijn ogen, perfecte plaatjes te lezen, dat het dus niet een perfect plaatje is.
Ja.
Want dan denk je, oh, is dit dan ook al niet goed? Het was eigenlijk al best wel een mooie foto. Dus dat helpt ook niet mee, denk ik. Lang verhaal kort.
Trek gewoon die bikini aan.
Trek die crop top aan, trek die bikini aan.
Love die food baby.
Go.
We moeten het even hebben over fast fashion. En ik heb voor de gelegenheid mijn glitterpak aangetrokken. En ik heb dat glitterpak al eerder benoemd.
Je hoort
hier
het af en toe rinkelen.
En ik heb het glitterpak al eerder benoemd. Omdat het mijn grote schaamte was tijdens de kerstaflevering. Mijn minst feministische ding. Omdat ik het besteld had via ASOS. En ik heb het natuurlijk niet echt nodig. En het was allemaal helemaal erg. En ik heb zelfs, volgens mij heb ik dat niet eens verteld. Maar ik heb het in 4 maten besteld. Waarvan ik er dus 3 terug heb gestuurd. Ja, en nog steeds een beetje hangt dat ding in mijn kast en heb ik pijn in mijn hart. En ik vond het net ook al heel erg toen Amy binnenkwam.
Moet je toch even vertellen waarom je dat ding aan
hebt? Meteen, want dan hebben we het maar gehad. Maar ja, dus daarom hebben we Amy hier, die dus mij waarschijnlijk nu kan vertellen hoe slecht dit is.
Ja.
Oké, zullen we dan maar?
Ja, laten we maar gewoon beginnen. Ja, wij houden dus echt ontzettend van kleding.
Ja, en ook crazy kleding.
Maar
opvallend.
In my defense, ik ben wel lang met het onderwerp bezig.
Ja.
En ik wilde deze aflevering ook al heel lang, omdat ik heel graag wil dat meer mensen weten wat er gaande is. Maar ik denk wel dat jij nog even net wat meer stappen weet over wat er gaande is.
En meer cijfers, ja.
Ja. Laten we even helemaal beginnen met het begin van jouw fast fashion of fair fashion. Ik weet niet welke van de twee noem je liever.
Nou ja, de natuurlijk fair fashion.
Ja, de fair fashion
maar meestal,
start van je
meestal
verhaal.
Gaat het bij mij over fast fashion.
Ja.
Als ik er... waar het ooit begon, helemaal aan het begin, laat ik zeggen dat ik ben ook altijd een liefhebber van mode geweest, laat het duidelijk zijn. Ik kocht altijd, nou ja, toen ik een jaar of 12, 14 oud is het, dat je dan voor het eerst
zakgeld,
kleedgeld krijgt, hè. Ik ging gewoon bijna elke week wel naar de stad met vriendinnen, dat was gewoon je hobby, zo schreef ik dat ook altijd in.
Ja,
dat was gewoon een van mijn hobby's, gewoon kleding shoppen, winkelen met vriendinnen. Dus dat gingen we dan, nou ja, minstens wel elke maand dat ik wel wat nieuws kocht. En dan vaak bij de H&M, de Primark, Zara was ook wel een van mijn favorieten. Mango, Lady Sting, nou ja, noem maar op. Jullie kennen ze alvast allemaal wel.
Ja, tuurlijk, ja.
En ik hield eigenlijk zoveel mode dat ik eigenlijk graag wel iets met modejournalistiek wilde gaan doen. Dus ik ben toen in 2012 journalistiek gaan studeren aan de hogeschool in Tilburg. En nou ja, met het idee dus, nou ja, als ik hier ben afgestudeerd, wil ik eigenlijk het liefst gewoon bij een tijdschrift als de Elle of de Vogue of Harper's Bazaar gaan werken. En toen eigenlijk een jaar nadat ik was begonnen met mijn studie daar, in 2013 was dat, toen stortte in Bangladesh de enorme fabriekgebouw eigenlijk Rana Plaza in. En daarbij kwamen meer dan 1100 mensen om het leven. En in de dagen daarna werden er allerlei labeltjes gevonden tussen puin. Je kon ook dit allemaal op televisie gezien op het nieuws. Het was echt wereldwijd, het was gewoon groot nieuws. En daar stonden op die labeltjes stonden merken als Mango, Primark.
Ja.
Nou ja, allemaal merken, winkels waarbij ik dus ook mijn kleding kocht. En dat was eigenlijk voor mij het eerste moment waarop ik eigenlijk echt inzag van... wow, die goedkope kleding heeft echt een keerzijde.
Ja.
En niet veel later kwam dat jaar ook het nieuws naar buiten of zag ik een filmpje op mijn Facebook timeline van die rechtenorganisatie PETA. En op dat filmpje was te zien hoe ze in China levend konijnen leegplukten.
Oh ja, dat heb ik ook gezien.
Ja, er zijn... nou ja, echt verschrikkelijk. Je zag gewoon, ze werden echt onderluid gekrijsd en niet verdoofd. En die haren die werden dan vervolgens verwerkt in kledingstukken, onder andere van H&M. En ik had echt, nou, ik denk een paar weken daarvoor bij H&M net een paar echt super zachte vestjes gekocht.
Oh god.
Dat je dan denkt, oké, hier zit die konijn in.
Ja, ik in mijn kast kijken, want je kan natuurlijk kijken in het labeltje. En daar stond inderdaad in Angora wol, zo heette die konijnen, Angora konijnen.
Nee.
En toen was ik echt, dat was voor mij echt shocking.
Ik ben ook zo naïef, hè, want ik denk dus de hele tijd, oh, Angora wol, klinkt leuk. En ook met dat zijde,
dat
komt natuurlijk van rupsen. En dan denk ik, oh, leuk zijde, dat is niet erg, want het is zijde.
Levend gekookt.
Oh my god, ja, zie je, dit soort dingen weet ik
zeggen,
dus
er
niet.
Is iets met die rupsen, maar ja, oké.
Ja. Oké, dit is al, we gaan nu al een stapje verder. Maar oké, dat veranderde al enigszins jouw kijk op de dingen.
Ja, totaal. En toen, ik dacht gewoon meteen, ja, ik wil hier niet aan bijdragen. Want doordat ik bij die merken koop en zo, dan draag ik gewoon bij aan dit soort leed. En ik wil niet, ik vond het ook helemaal niet meer fijn om die vestjes te dragen. Dus toen dacht ik, ik wil gewoon weten hoe het zit. Maar dat was best wel lastig. Mm-hmm. En toen, omdat ik het wel een beetje kon combineren met mijn studie, dacht ik, nou, dan begin ik een blog daarover. Kan ik er mooi ook over schrijven. Had ik toch mijn modeding gevonden, maar dan toch met een wat andere insteek.
Ja.
En ben ik gewoon gaan uitzoeken van, goh, hoe zit het nou eigenlijk met H&M? Weet je wel, hoe duurzaam is het nou eigenlijk? En waar kan ik dan wel mijn kleding met een goed gevoel kopen? En zo ben ik eigenlijk begonnen.
Ja.
En uiteindelijk gewoon, ja, eigenlijk door heel mijn studie heen gewoon het onderwerp vastgehouden. En uiteindelijk als freelancer gaan werken in 2000. 3 jaar geleden ben ik afgestudeerd. Hmm. En daarna ben ik bij onder andere bij Warmworld heb ik gewerkt. Een tijdschrift en een online platform. En nu voor de correspondent schrijf ik erover.
Correspondent kleren.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk al heel veel gelezen ter voorbereiding. Laten we beginnen met wat zijn de main dingen waarop de kledingindustrie schadelijk is voor de wereld? Dus je hebt net al dierenleed genoemd, maar nou ja, er is meer. Ook al het instorten van de Rana Plaza genoemd.
Ja, arbeidsomstandigheden zijn natuurlijk vaak heel slecht in veel fabrieken. Veel kleding wordt natuurlijk gemaakt, dat weten we allemaal inmiddels, vaak in Azië. China is nog steeds het allergrootste kledingproducerend land, maar Bangladesh is ook een supergrote. In Bangladesh zie je dat er gewoon heel veel problemen zijn, ook met veiligheid van fabrieken, want de industrie is daar gewoon echt enorm snel gegroeid. Vroeger was in Nederland was bijvoorbeeld een heel belangrijk kledingproducerend land. Dat gold ook voor Engeland, voor Amerika ook veel kleding geproduceerd. Nou ja, totdat met globalisering.
En hoe lang geleden hebben we het dan over? Dat we
nog niet eens zo heel lang geleden. Rond 1960 of zo was er nog best wel wat kledingproductie gewoon in het Westen.
Ik heb hier trouwens ook laatst een podcast over gehoord dat er in kloosters en dat de kinderen dat moesten doen.
Ja, hier in Nederland
heel naar. Dat was ook niet goed.
Nee, dat was ook echt niet goed. En die meisjes die hebben nog altijd daar
last van.
En ook dat er nooit geloof ik echt schuld bekend is. Mm. Dat hoorde ik in de Vandaag podcast bij NRC. Ja, ik zal hem in de show notes zetten. Ja, dus het is hier ook niet altijd de top geweest.
Zeker niet. Nee, hier in Nederland, of is hier gewoon in het Westen eigenlijk alle problemen die je nu ook in Azië ziet, die waren hier ook al.
Ja.
Ja, dus dan heb je het ook over kinderarbeid inderdaad. Dat is nog steeds een hardnekkig probleem. Mm-hmm. Komt veel voor in Myanmar ook, in de kledingindustrie. Maar ook in Bangladesh nog steeds. Turkije, daar heb je ook een probleem met Syrische vluchtelingen die daar terecht zijn gekomen en eigenlijk geen kant meer op kunnen.
Ja.
Dus die daar nu eigenlijk als illegale daar in de industrie werken.
Die kunnen ook niet voor zichzelf opkomen, want als ze dat zouden proberen, dan worden ze
direct het land uitgestuurd. Ja, dus je ziet dat ook best vaak hoor, dat in veel kledingproducerende landen migranten en zo vaak toch wel aan die fabrieken werken die vaak extra.
Ja, en ik las dat dit zelfs in L.A. en in Engeland ook gewoon gebeurt.
Ja. Ja.
Want dat zijn dan mensen die naar Amerika of naar Engeland zijn gekomen, gevlucht.
Ja, voor een deel.
En die daar illegaal zijn.
Ook migranten voor een groot deel, ja.
En dan niet vergunningen hebben of een paspoort of zo om daar te werken en dan.
Ja, in de informele sector terechtkomen dus gewoon. En die weten vaak al niet inderdaad in eerste instantie wat hun rechten zijn. En die durven het ook nog niet eens.
Ja, voor uit angst weer.
Omdat ze bang zijn dat ze inderdaad eruit worden gezet.
Ja.
Maar naast kinderarbeid en je hebt bijvoorbeeld ook in de kledingindustrie werken voornamelijk heel veel vrouwen. Je ziet ook dat seksuele intimidatie en seksueel geweld heel groot probleem is in fabrieken. Er zijn wat minder dingen over bekend, omdat het gewoon een heel moeilijk ding is om dat te constateren en te onderzoeken. Maar het is gewoon ontzettend groot probleem. Ook omdat je ziet dat vaak degene op de werkvloer zijn altijd de vrouwen. Dus dat zijn de vrouwen achter de naaimachines. Terwijl vaak de fabriekseigenaren zijn eigenlijk 90% altijd mannen. En ook de toezichthouders op de fabrieksvloeren zijn ook vaak mannen. En omdat er zoveel druk ook in die keten zit, omdat veel merken tegenwoordig alleen maar snel willen. Vandaar ook die naam fast fashion.
Mm-hmm.
We willen tegenwoordig gewoon heel snel de nieuwste trends hier hebben. En dat heeft gewoon enorme impact daar, want die vrouwen moeten deadlines halen.
Dus het plaatje wat je op Instagram ziet van Kim Kardashian die iets cools heeft, dat wil je dan eigenlijk binnen 3 weken in de winkel hebben liggen.
Ja, dat is nu eigenlijk het grootste ding waar merken over concurreren.
Ja.
En Zara wordt ook wel de uitvinder van de fast fashion genoemd, want zij waren eigenlijk de allereerste die zo super snel, zij kunnen dan binnen 4 weken of zo van tekentafel tot kledingrek.
Ja.
Iets in de winkel hebben.
Maar trends kan die nu net op de catwalk zijn geweest.
Het kan nu nog sneller. Dat online.
Ja, zo, waar we het net over hadden. Die merken die dus in Engeland en Amerika produceren. Die kunnen het dus nu nog sneller.
En hoe snel moet je dan denken?
2 weken.
Dat is gewoon van 2 weken van tekentafel tot in de winkels. Of tenminste tot bestellen.
Ja,
want dan
tot
hangt
bestellen.
Het niet in winkels.
Nee, dat zijn allemaal online retailers. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk toch de milieuaspecten.
Mm-hmm.
We kopen gewoon echt. Sinds 15 jaar geleden kopen we echt dubbel zoveel kleding. Er worden echt jaarlijks meer dan 100 miljard kledingstukken geproduceerd. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel dat is.
Gewoon zoveel dat je denkt, het zal wel 100 miljard.
Ja, maar het is echt waanzinnig hoe hard de industrie groeit. En ook als je ook kijkt naar hoe minder lang we eigenlijk met onze kleding doen,
mm-hmm.
is dat ook bijna gehalveerd in de afgelopen 15 jaar.
Heb je daar iets van een cijfer toevallig bij? Van hoe vaak we iets dragen of zo?
Toevallig heb ik daar voor het laatst, ben ik daar nu een artikel ook over aan het schrijven. Volgens mij ligt in Nederland de gemiddelde actieve levensduur van een kledingstuk is ongeveer 4,4 jaar. Dus dat is actief dat we het eigenlijk dragen.
Ja.
Ze hebben dat dan ook in aantallen omgezet, maar die weet ik niet zo in mijn hoofd.
Nou, dat maakt er niet zo uit hoor. Maar...
Nee, maar dat is best wel schrikbarend laag.
Ja.
Zeker omdat als je bedenkt dat vroeger, misschien ken je het wel, verhalen van je moeder of van je oma die gewoon...
Sokken stopte en dan...
Maar ook kleding doorgegeven.
Ja, ook kleding doorgeven. Ja, dus dat ging gewoon door heel de familie heen. En dat werd gewoon bijna opgedragen. Nou, nu is het... Ja, wie draagt tegenwoordig nog echt zijn kleding op? Ja, bijna niemand.
Nee. Ik ben eigenlijk stiekem gewoon al trots als ik een kledingstuk... Ik heb bijvoorbeeld een H&M-trui waar ik echt best wel een soort van trots kan zeggen. Nou, die heb ik echt al 4 jaar en ik draag hem nog steeds heel erg veel.
Ja.
En daar zijn wel meer kledingstukken van. Dat ik gewoon een soort van wel goed gevoel heb van... Nou ja, ik koop het daar wel... Maar ik draag het ook nog wel veel en ook wel lang. Het is niet dat ik het na een half jaar al weggooi. Dat is dus blijkbaar mijn referentiekader.
Ja, dat zijn allemaal dingen om het ook goed voor jezelf te praten. Hè? Zo van, maar ik heb het wel veel aan.
Ja.
Ja. Even terug over... Het is ook niet goed voor de wereld, als in milieu. Waar zit het hem dan in?
Nou ja, je hebt natuurlijk als eerste grondstoffen. Dus heel veel kleding, meeste kleding wordt gemaakt van of polyester of katoen.
Mm-hmm.
Tegenwoordig steeds meer van polyester. Nou, polyester is gewoon plastic. Dus is op olie gebaseerd, wordt van olie gemaakt. En met plastic heb je vooral, het vergaat niet, de kleding. Dus als het uiteindelijk ergens op een vuilnisbelt terechtkomt of waar dan ook... Nou, dan gaat het daar nooit meer weg, om maar zo te zeggen. En je hebt natuurlijk die microvezels, waar je misschien ooit wel van hebt gehoord... Die er tijdens het wassen bijvoorbeeld vanaf komen. Dus als je dan...
Die komen gewoon in het water overal.
Dus, ja, ze
en
hebben
dan heb je die plastic soep en zo.
Ja, heel veel wetenschappers. Het is een onzichtbaar probleem. Omdat we die microvezels zijn zo klein. Die zie je gewoon niet met het blote oog. Maar die komen wel in onze voedselketen terecht. Dus ook in onze menselijke lichamen zijn ze al gevonden. En ze zijn nu ook onderzoek aan het doen. Wat voor impact dat dan kan hebben op embryo's.
Ja.
En op de gezondheid ook van mensen, maar ook van vissen en heel de biodiversiteit. Dus dat is best wel een... Er zijn nog geen hele duidelijke resultaten over wat echt de impact daarvan is. Maar er zijn in elk geval een heleboel wetenschappers die zich hier echt zorgen over, over maken. En met katoen heb je... dat katoen is een tropische plant die veel groeit in hele droge gebieden, warme gebieden. Het heeft heel veel water nodig... Dus je ziet dat het vaak lokaal op een heleboel plekken gewoon leidt tot waterschaarste. En daarnaast ook een heleboel chemicaliën, pesticiden voor nodig zijn om die planten te groeien.
Ja.
Dus dat is nog eens een andere, ook nog eens een stof die ook heel vervuilend is.
Ja, en die heel veel ook wel gebruikt wordt.
Ja, dus als je ergens, want merken pronken nog wel eens met het organische katoen. Maar het is hoe dan ook heel belastend. Voor het milieu.
Ja, het is natuurlijk wel beter om dan iets te kopen van biokatoen.
Ja.
Maar het is nooit echt, echt goed.
Nee.
Maar zo te zeggen.
Maar ja, dan is de vraag, kun je het goed doen?
Kun je het goed doen? Ja, helemaal 100% goed niet.
Nee.
En dat maakt het ook super lastig. Want ook al koop je iets wat gemaakt is van 100% biologisch katoen... of gerecycled polyester of whatever... dan altijd blijft het gewoon nog impact hebben.
Ja.
Dus het beste is gewoon om gewoon niet meer te kopen. Dat klinkt heel vervelend voor mensen die heel erg houden van mode.
Ja.
Maar dat is het wel. Het is het beste om gewoon zo min mogelijk te kopen... en zo lang mogelijk te doen met wat je al hebt.
En heb jij inzicht in... want wij gingen bijvoorbeeld vanmiddag gingen wij tellen hoeveel kledingstukken we hebben.
Ja. Heb je dat van jezelf ook wel eens
gedaan? Heb jij dat gedaan? Weet jij wat het gemiddelde aantal kledingstukken is?
Ja, ik ben wel eerst benieuwd naar jullie resultaten.
Oh my god.
Ik had er...
Wacht, moet je officieel je onderbroeken meetellen?
Ja, dat wil ik ook weten.
Dat hebben we niet gedaan namelijk.
Nee,
niet
mee.
Okay. Nou, dan had ik er 106.
En I'll raise you, zoals we dat al zeggen. Ik had er 134.
Oh, dat valt me echt mee.
Ja?
Ja?
Ik heb ze zelf ook ooit geteld. Ik had er 240.
Kikan, we doen het nog helemaal niet zo slecht.
Holy shit. Is dat ook zonder schoenen trouwens? We hebben niet schoenen geteld.
Ja, nee, want dan heb ik er denk ik nog 10 bij.
Dat weet ik even niet meer.
Okay.
Maar goed, dan dat 10 erbij dan.
Ja, maar dan zit ik op 114. Of 116. Maar, was het voor of na je Fashion Awakening?
Ik heb het geteld pas namen fashion. Maar ik heb het, dit heb ik allemaal verzameld, zeg maar, in mijn jaren.
Dat
ik
natuurlijk ook niet weg.
Nee, ik heb echt heel weinig weggegooid afgelopen jaar. Ik heb van het weekend toevallig bij mijn ouders staat nog een hele kledingkast ook. En hier in Amsterdam, waar ik zelf woon ook. Maar bij mijn ouders heb ik voor het eerst, ik ben heel moeilijk met dingen weggooien. Omdat ik altijd denk van misschien dat ik het dan nog toch een keertje ooit wel weer leuk vind. Dus ik heb ook echt nog heel veel kleding wat gewoon nog al 7 jaar, 8 jaar misschien wel in mijn kast ligt.
Van ergens hangt, ja.
Dus ja, ik heb ook heel lang, misschien hebben jullie al tussentijds een paar zakken al weggedaan.
Ik ben wel verhuisd. Ja. Dan ga je vaak ook nadenken.
Ik heb een keer mijn Marie Kondo explosie gehad. Oh, en toen heb ik gewoon echt 3-4 vuilniszakken weggegooid. Dus ik denk dat ik makkelijk aan de 250 kwam als het voor zeg maar, voor de, ja, daarvoor.
Ja. Ah ja, en het gemiddelde wat je vroeg is, ze hebben ooit een keer aan de HVA, hebben ze, Hoge Universiteit van Amsterdam, hebben ze een onderzoek gedaan. Ik weet niet meer precies hoeveel het was. Ze hebben niet onwijs groot onderzoek gedaan, volgens mij, maar iets met 200 mensen of zo. Maar daaruit kwam het gemiddelde aantal kledingstukken in de kledingkast 164. Dus dan zitten jullie daar nog best wel.
Dan zijn we nog wel best netjes. Maar dat is wel echt veel, hoor. Ik raad echt iedere luisteraar aan om dat gewoon, dit eens te gaan tellen. Want het is
heel confronterend.
Ja, want je gaat naar je kamer toe en dan zeg je tegen Marilotte: nou, ik heb echt niet zoveel, hoor. En vervolgens sta je gewoon best wel lang alles uit de kast te trekken en te tellen. En toen dacht ik: oh, kut, bij Daniel heb ik ook nog gewoon iets liggen. Dan moet ik ook nog meetellen. Oh, mijn regenjas, mijn regenbroek heb ik ook nog helemaal niet meegeteld. Toen dacht ik nog van, nou, ik hoef mijn sportkleren niet te tellen. Nou, toen moesten die er ook bij van Marilotte. Ja. Terecht ook, want waarom niet? Dat waren er ook nog een stuk of 30 die er nog bovenop kwamen.
Ja, maar ja, dat is dan wel omdat jij gewoon veel hardloopt, veel sport buiten. En je moet je. Dus het zijn ook wel weer kledingstukken waar je dan wel een
en
reden voor hebt.
En je krijgt ook best wel veel, op. Dat want ik ging kijken en dan had je een evenementje hier. Hier krijg je een shirt, evenementje daar weer, shirt, een trui. Gewoon. Dat je eigenlijk denkt van, waarom doen we dat? Er zijn ook heel veel mensen die vragen altijd, waarom gaan jullie geen Damn Honey shirts maken? En dat hebben we tot nu toe dus altijd afgehouden. Omdat dit, zeg maar. Van waarom zouden wij ook nog een shirt gaan produceren? En ik ben nu extra blij dat we dat dus nooit hebben gedaan. Want het is gewoon niet nodig. En dingen die je gratis krijgt, daar moet je ook echt, die draag je ook bijna niet. Tenminste, ik niet.
Ja, datzelfde geldt ook voor die katoenen tasjes. Die shoppers die je nu heel veel ziet.
Ja. Oh, shit.
Tellen die mee.
Ja, de kledingkast, niet in de kledingkast misschien, maar dat is ook gewoon katoen natuurlijk.
Ja, het is gewoon, het is misschien zelfs nog wel vervuilender dan een gewoon. Er zit meer katoen in dan een katoenen t-shirt.
Vaak. Ja, want het is heel stevig.
Het is best wel stevig.
Maar dit is dus wel wat mensen of wat winkels massaal zijn gaan doen nadat die plastic tasjes verboden zijn.
En op zich is het goed om zo'n tasje te hebben en continu te hergebruiken. Ja. Maar wat je nu ziet, of tenminste,
ik heb
mezelf
duizend
kijk,
van die tasjes.
Ja, je zit inmiddels met 10 en als je de milieu-impact daar weer uit wil hebben, dan moet je ze echt, weet ik het hoeveel keer.
Ja, dan moet je gewoon nooit meer iets erbij krijgen. Alleen nog maar deze tasjes gebruiken.
Ja. En ik was dus voor het laatst bij een kledinginzamelaar vorige week vrijdag. En daar liggen alle zakken kleding die we zeg maar wegdoen. Die komen daar binnen.
Is dat Simpa?
Symphony heb je. Dat is inderdaad een goede doelenorganisatie. Ik was nu bij Curitas. Dat is weer een commerciële organisatie. Die hebben in Dordrecht een van de grootste inzamel en sorteer. Ja. Hoe zeg je dat? Sorteercentra eigenlijk van Nederland. Daar komt dagelijks 500.000 kilo kleding binnen.
Nee!
Ja, dat is niet normaal.
En dit... Ik zit hier gewoon alleen maar gecharmeerd te zijn de hele tijd. We zijn net 10 minuten in het gesprek.
Oké.
Het is niet alleen vanuit Nederland hoor. Ze importeren ook vanuit het buitenland. Dus wees gerust. Maar goed, de cijfers over Nederland zijn ook niet mals. Maar daar lagen dus ook hele zakken vol met van die katoenen tasjes. Dat je ook denkt van ja, mensen krijgen die dingen overal bij. Ja. En die gebruiken ze soms niet eens. Die komen gewoon meteen daar terecht.
Ja, en dat gaat mee de zak in.
Ja, dat is echt bizar hoe schadelijk dat is. Dat we het niet eens gebruiken, maar het gewoon weer wegflikkeren.
Ja, dit is vreselijk.
Ja, ik heb weer een vraag. Ik heb laatst gelezen, of we hebben laatst gehoord, dat als je kleding bestelt, dat je dan, en je bestelt het in 3 maten en je stuurt 2 maten terug, dat die 2 maten, dat die kleding dan weggegooid wordt. Is dat waar?
Ik ben nu een beetje bang dat dat jurkje, ja, dat die 3 jurkjes zijn.
Al die glitter.
Dat die 3 pakken nu ergens liggen te verpieteren op een of andere vuilnishoop.
Vuilnisbelt, ja. Ja, dat gebeurt. Ik zal zeker niet zeggen dat het altijd gebeurt als je iets terugstuurt. Ik weet ook niet hoe groot gedeelte daarvan echt meteen wordt vernietigd. Maar dat gebeurt zeker. En dat geldt hetzelfde ook voor, ik weet niet, vorig jaar was het of 2 jaar. Oh nee, vorig jaar was het ook in het nieuws dat Burberry voor weet ik het hoeveel miljoen dollar of pond aan kleding en spullen had verbrand. Gewoon nieuwe kleding.
Ja, om de waarde hoog te houden.
Ja, toch? Omdat je ziet vooral bij die wat duurdere merken, die hebben een bepaalde merknaam omhoog te houden. Dus als ze dan bijvoorbeeld of kleding maken wat dan toch niet zo'n goede pasvorm blijkt te hebben, dan gaan ze natuurlijk niet op de markt brengen, want dan gaat hun marktwaarde omlaag. Want mensen verwachten wel een goed product van hun. Of ze zijn bang dat het op een zwarte markt of zo belandt, of dat het voor veel goedkoper weggaat. Nou ja, ze hebben een bepaalde merknaam waar een bepaald bedrag aan verbonden zit. Dus dat proberen ze gewoon, nou ja, dat proberen ze dan gewoon op een andere manier weg te werken door het dan te verbranden. Ja. En dat doen veel meer merken. Dat is echt niet alleen Burberry. Het was dan nu toevallig dat bij Burberry naar buiten kwam.
Ja.
Maar dit doen echt een heleboel grote bedrijven. En ook bij die sorteerder waar ik dus vorige week was, daar zag ik ook gewoon hele balen met gewoon, of nou ja, wat was het allemaal, schoenen was dat. Ik mag het merk niet noemen, maar het waren gewoon nieuwe schoenen die gewoon een hele grote partij waren afgedankt. Gewoon nieuw, ongedragen, die daar dan daar binnenkomen.
En wat gebeurt er met die spullen die daar naartoe binnenkomen?
Nou, dat is nog op zich wel positief dat ze het dan nog wel aan zo'n sorteerder geven. Want dan,
dat is een soort opkoper of zo die dat dan,
ja, zij kopen dat op en zij sorteren dat dan uit als van goede kleding en slechte kleding. En wat dan nog een tweede leven kan hebben. En dat verkopen zij dan weer aan markthandelaren. En dat gaat dan of naar Oost-Europa of het gaat naar Azië of, nou ja,
dus
wordt weer hergebruikt.
Het legt ook nog eens allerlei wegen af. Dus het is niet, ja, zo van, ik gooi het hier ergens neer en dan kan leuk iemand anders in Nederland.
Soms gebeurt het, maar eigenlijk is de kwaliteit van de kleding die we weggooien, daar willen we eigenlijk in Nederland niet eens meer. Dat voldoet niet meer aan onze eis, om het maar zo te zeggen.
Ja, ja, dus het gaat allemaal weer naar het buitenland.
Ja, vaak wel.
Ja, ik las daar ook over, ook volgens mij in een van jouw stukken. Dus wel met dat Simpany.
Mm-hmm.
Ik moet even die naam. Dat zijn in ieder geval in Amsterdam zijn dat die groene bakken waar je je kleding in,
ja,
kan gooien. Ze zitten over heel Nederland, geloof,
ja,
ik.
Ja, zijn een van de grootste in Nederland.
Ja, en zij verkopen het dan onder andere, geloof ik, in Afrika aan handelaren. Of, ja, alleen in Afrika?
Nee, wel meer. Ze, okay, zitten wel meer verschillende landen. Het is ook wel, we denken vaak dat de meeste, zeg maar, afgedankte kleding dan in Afrika terechtkomt, ja, Afrikaanse landen. Maar dat is niet zo. Ook heel veel gaat naar India, een heleboel naar Pakistan.
Okay.
Maar wat je wel ziet is dat in de meeste Afrikaanse landen zie je dat het daar wel, echt sommige landen, daar is echt voor 80% van de kleding wat daar wordt verkocht, is allemaal tweedehands.
Ja.
Dus de impact daar is wel groter dan het aandeel wat je bijvoorbeeld ziet in India of in Pakistan, waar het ook vaak weer gerecycled wordt.
Maar is dit iets goeds?
Ja, precies, want we kregen, ja, dus wel veel berichten van luisteraars, mm-hmm, die zeiden van, ja, maar als ik dan mijn kleding wegdoe, dan gooi ik het netjes in zo'n bak.
Ja,
dus dan nu het, de vraag.
Ja, nou, ja.
Wat gebeurt er?
Ik heb namelijk hier ook nog een kleine anekdote bij. Mm-hmm. Namelijk dat ik een jaar of 10... Of nee, niet 10, dat is alweer 20. Is dat 10? Ik weet niet hoe lang geleden dat is. Dat is heel lang geleden. Toen ik 17 was, ging ik naar Afrika. En toen ging ik daar
waar naar Afrika? Het is heel raar om, sorry, te zeggen dat je naar Afrika
ging. Naar Zuid-Afrika. En toen ging er een soort van,
alsof Afrika één land is.
Ja, spijt me mensen. Ik wilde ze Zuid-Afrika weten zeggen. Oh, laat me met rust. Laat me in mijn waarde.
Laat iedereen in zijn waarde. Ja?
Ging, ja, je naar, toen ging ik naar Zuid-Afrika. Toen ging ik daar vrijwilligerswerk doen. Dus heel erg white savior-achtig, mm-hmm, daar.
Ja.
De white savior uithangen. En ik weet nog, en ik schaam me hier dus best wel voor. Ik ben toen met mijn beste vriendin naar een soort van zeemanachtige winkel gegaan. Hebben we allemaal kleren gekocht. Konden we dan uitdelen aan de Afrikaanse kindjes. Mm-hmm. En als ik er nu aan terugdenk, echt met gekromde tenen. Want ik dacht op een gegeven moment, oké, we hebben daar dus kleding die daar gemaakt is tegen een hongerloon, die vervolgens naar Nederland wordt gestuurd, waar wij het weer kunnen kopen om het mee terug te nemen naar Afrika, om het daar uit te delen als een soort van
generieuze.
Ja. Ja. En toen, ik voel me daar zo naar over nu.
Ja.
En dit is een beetje, ja, hetzelfde als wanneer je je kleding, denk ik, naar Afrika stuurt. Ik weet niet, hoe goed is dat? Dat kan, ja, toch niet goed zijn?
Ja, hele goede vraag. Het is ook een hele lastige vraag om die te beantwoorden, omdat er echt heel verschillend over wordt gedacht. En er ook hele verschillende, er zijn hier ook heel veel studies naar gedaan, hoor. Of wat de impact daarvan is. Want dat vooral het argument is, en daarom zijn er ook een aantal Afrikaanse, Oost-Afrikaanse landen, waaronder volgens mij Kenia, Oeganda, Burundi. Die hebben nu gezegd van, we willen jullie, willen eigenlijk
niet.
Ja, en die zijn nu bezig ook met importheffingen op geïmporteerde textiel. We zijn die aan het invoeren. Maar er zijn eigenlijk, ja, wat zij eigenlijk gebruiken als argument is van, doordat al die goedkope meuk bij ons hier op de markt komt, of ja, meuk, zit ook goede dingen tussen, hoor. Maar dat zorgt eigenlijk voor dat onze eigen kledingindustrie niet van de grond kan,
ja,
komen.
Ja.
En dat is ook wel deels, is dat ook waar? Dat is ook wel uit onderzoeken gebleken dat bijvoorbeeld eind jaren of in de jaren 90, toen een beetje heel die liefdadigheid, om het maar even zo met aanhalingstekens te noemen, die kant op kwam van onze kleding. Toen zag je ook dat aantal banen daar, een aantal kledingproducerende landen eigenlijk daalde. Ook dat echt duizenden banen verloren gingen. Dus dat ook echt wel impact had op de lokale industrie daar. Maar er zijn veel meer componenten die daaraan samenhangen. Bijvoorbeeld ook dat de ontwikkeling of in elk geval dat het ook nog niet, ja, dat de lokale industrie daar ook nog niet super goed was en de infrastructuur nog niet goed genoeg. Dus het had niet alleen te maken met die import eigenlijk van tweedehands kleding.
Je kan niet alleen
kleding
daarop gooien, maar...
Nee, ja. En daarnaast is het ook zo dat het ook een heleboel banen oplevert. Ja. Die handel in tweedehands kleding. Dus het ligt er heel erg aan wie je het vraagt. Er zijn ook een heleboel mensen die bijvoorbeeld handelen in die kleding daar, of die daar hun marktkraampjes ermee vullen. Die zeggen nou echt fantastisch, of ik verdien hier mijn geld mee en dat is helemaal prima. Maar je hebt dus ook een heleboel mensen die dan weer zeggen van, nou ja, als dit er niet was geweest, hadden wij nu gewoon een eigen industrie gehad en had dat ons misschien veel meer opgeleverd.
Ja.
En daarnaast blijft natuurlijk ook inderdaad gewoon een beetje een rare gedachte dat onze dingen allemaal die kant op gaan, onze gebruikte dingen.
Ja.
En zie je ook vaak, dat ontkennen veel sorteerders ook wel een beetje, of die wuiven dat een beetje weg. Want hier wordt alles natuurlijk wel uitgezocht van op kwaliteit en op dingen die nog wel draagbaar zijn. Maar het gaat in grote kilobalen, wordt het daar verkocht. Dus zo'n handelaar koopt het dan bijvoorbeeld in van, nou ja, winterkleding, A-kwaliteit. A-kwaliteit is dan de beste, B-kwaliteit en C-kwaliteit. Maar tussen die balen zit ook gewoon troep. Gewoon dingen die niet verkocht worden op die markten daar.
Ja, waar gaat dat dan weer
waar
heen?
Waar gaat dat heen?
Ja.
Nou, dat belandt dus op de vuilnisbelt of dat belandt op een stort. Dus dat wordt helemaal niet verantwoord weggewerkt. Dus het is eigenlijk een beetje het verplaatsen van het probleem.
Precies.
Wat hier ontstaat door die overvloed aan kleding die wij een enorme tempo consumeren en weer weggooien.
Een half miljoen per dag ook dus.
Ja, en wat we dan eigenlijk op een beetje een rare manier, of ja, gewoon een,
nou ja, ja,
gewoon
wat je niet kan zien, is er niet. Ja. Een beetje zo van, nou, dan is het daar, hoeven wij ons er niet druk
dan is het
maken.
Nu hun probleem.
Maar stel, je gaat nu naar je ouders en je gaat die kast daar een beetje uitmesten. Wat doe je daar dan mee? Wat zou jij als expert met die kleding doen?
Ja, goede vraag. Wat ik in eerste instantie ga doen, is de kleren waarvan ik denk van, nou, dat is nog wel mooi genoeg, ga ik gewoon proberen. Ik ga binnenkort op de ei halen.
Oh ja.
Samen met een standje. En dan ga ik wel proberen te verkopen zoveel mogelijk. Mm-hmm. Vervolgens ga ik langs bij een, denk ik, tweedehands winkel. Mm-hmm. Te kijken of ze daar nog iets mee willen. Maar goed, dat doen natuurlijk ook heel veel mensen.
Ik vond dat echt een beetje een deceptie toen ik een paar jaar geleden voor het eerst mijn kast ging uitmesten. Ik dacht, nou, dan ga je naar een tweedehands winkel en dan kiezen ze daar je stukken uit. Maar dat is gewoon niet zo.
Nee.
En er was eerst nog een kringloopwinkel in de buurt waar je alles kon dumpen. En dat vond ik dan wel heel prettig, maar die is er nu niet meer. En nou weet ik helemaal niet meer waar ik heen moet.
Ja, en ik ben hier dan nu net een tijdje mee wat verhalen over aan het schrijven. En dit is een van de verhalen die ik nog wil gaan schrijven. Van wat kan ik nou, ik heb nu die zak dus staan.
Ja,
hoe kan ik daar nu op de meest verantwoorde manier vanaf komen? Want ik ben er zelf ook niet helemaal, voel me daar ook niet helemaal prettig meer bij om dat in zo'n bak zomaar te gooien. En dan maar te denken dat het
wel goed komt.
Want ik weet inmiddels ook al beter.
Ja. Ik las wel daarover trouwens, voor mocht je het dan alsnog in die bak gooien, dat je het goed moet verpakken. Omdat mensen er dus ook shit in gooien.
Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Ja, dus alsjeblieft, gooi niks anders in die bakken dan kleding en doe het goed verpakt.
Ja, want dat is ook iets wat mensen zich niet realiseren, is dat er... Dat is ook weer zoiets, want we zien het allemaal niet, maar als je die kleding in zo'n zak doet en je gooit het in zo'n bak terecht, het gaat gemiddeld echt nog wel door 5 of 6 handen, zo'n kledingstuk. Dus mensen zoeken dat echt uit. Die staan, die werken daar in die sorteercentra. Dus moet je nagaan als inderdaad mensen, in dit geval waren dan hele dode dieren die ze in zo'n bak gooien. Nou ja, dat ligt daar een paar dagen. Dat gaat onwijs rotten.
Vreselijk.
Dat komt daar binnen. En je moet je voorstellen hoe je daar dan staat. Je komt zo'n baal komt binnen en
er een dood dier in.
Oh, dat is ook
ontzettend. Ja, en de maden en alles loopt eruit.
Ja,
het is
dat
echt
vreselijk. Ja.
Ja.
Ja. Oké, de bakken zijn geen oplossing voor de dingen.
Nee.
Ja, nou kregen we dus heel erg veel mensen die zeiden, ik koop heel veel tweedehands. Behalve bijvoorbeeld mijn ondergoed en mijn sokken, maar verder koop ik tweedehands. Nu vraag ik me af, dat is heel goed natuurlijk, dat je bewust koopt. Maar is tweedehands kleding zaligmakend? Is dat
is het de oplossing
of niet?
De oplossing, dat weet ik niet. Maar ik zeg altijd wel, als mensen vragen, hoe kan ik dan beter doen? Zeg ik vaak, nou ja, ik koop tweedehands. Want het idee is natuurlijk, nou ja, je koopt iets wat eigenlijk al afgedankt is. Dus dan kan je het eigenlijk nog een soort van tweede leven geven. En daarmee, als je bijvoorbeeld iets koopt wat tweedehands in plaats van dat je iets nieuws koopt, spaar je ook weer nieuwe grondstoffen. Mm-hmm. En nou ja, al die dingen waarvan ik net opnoemde dat ze allemaal vervuilend waren, die hoeven dan niet nog een keer geproduceerd, op die manier geproduceerd te worden. Maar wat ik ook wel merk is, en daarom denk ik dat deze vraag wordt gesteld, dat sommige mensen het ook gebruiken als een soort van argument om dan maar heel veel te blijven consumeren.
Ja.
En nog altijd niet echt heel kritisch na te hoeven denken over wat ze dan kopen. Dus eigenlijk een soort van uit de weg proberen te gaan. Dus dat hoor je ook wel, dat mensen dan niet nieuwe kleding willen kopen bij een Zara of bij een H&M. Maar dan wel in de tweedehands winkel een Zara shirtje kopen of een H&M shirtje. Ja, en over de arbeidsomstandigheden zijn dan alsnog hetzelfde geweest.
Ja.
Dus eigenlijk ook een soort van, niet altijd, maar soms merk je wel alsof het ook een soort van manier is om dan maar weg te kijken.
Ja.
En in dat geval denk ik van, ja, consumeren blijft consumeren. En ook als je het hebt over die handel in tweedehands kleding, dat gaat ook heel de wereld over.
Ja, dat wordt ook gewoon een enorme balen van de ene land naar het andere land. En ja, partijen opgekocht.
Ja, het komt vanuit Amerika en dat gaat weer vanuit Nederland en dat gaat weer naar Duitsland. Als daar niet verkocht wordt, gaat het weer. Weet je, dus dat vliegt ook, of nee, vliegt niet, maar dat wordt ook heel de wereld over verscheept.
Ja.
Al denk ik alsnog dat het daarbij in het niet valt. Als je puur kijkt naar het verschil tussen nieuwe kleding en nieuwe grondstoffen. Dus ja, ik denk uiteindelijk dat tweedehands kleding wel een betere optie is. Maar dat je alsnog wel gewoon kritisch moet blijven kijken naar je
wat
eigen.
Wat je koopt.
Ja, wat je koopt. Ja,
ja, het probleem is natuurlijk dat we zo gewend zijn met z'n allen aan spullen kopen. We hadden ook een luisteraar die stuurde in van, vroeger ging je gewoon ging zij twee keer in het jaar met haar ouders naar de stad om te shoppen. En ze zei van, ik zou dat zo graag nog steeds eigenlijk wel willen, maar die koopzucht, dat neemt gewoon eigenlijk je daadwerkelijke behoeftes neemt het over. Want je gaat veel meer kopen dan je wil. Gewoon puur kopen. En ik heb daar echt super last van gehad. Ik ging op een gegeven moment gewoon, als ik me een beetje gestrest voelde of als ik een vrije dag had, ging ik kleding kopen. Zo erg dat een collega op een gegeven moment zei, oh, had je weer een vrije dag, want je hebt weer wat nieuws aan. En toen heb ik me op een gegeven moment een beetje verdiept in de Primark voor een stuk wat ik toen ging schrijven. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat de Primark kut is, maar dat is eigenlijk al die andere winkels ook kut zijn. En toen heb ik een maand geprobeerd niks te kopen en dat ging heel goed. En vanaf dat moment, dat heeft echt een soort switch bij mij gemaakt. Dat ik dacht van, oh, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ik houd nog een maandje vol, jaar vol. En nou ja, nu koop ik af en toe wat tweedehands. En bij grote uitzondering wat nieuws. Maar dat een maand een keer niks kopen, dat zou ik echt iedereen aanraden.
Om een soort van
een challenge of zo voor jezelf te maken. Ja. Van laten we dan in ieder geval dat proberen.
Beetje zoals iedereen in januari niks drinkt, dat je gewoon in januari niks koopt.
Ja, terwijl een maand eigenlijk nog niks is natuurlijk. Nee. Want we hadden in de stories ook de vraag gesteld, hoeveel geef je per maand uit? En toen had iemand heel slim gereageerd met, hier zit al precies het probleem van de vraag. Hoezo, hoeveel geef je per maand uit?
Nou ja, ik had voor het laatst, was deze zomer, of ik zit nu midden in zo'n anti-koopactie. van Call to Action, dat zo'n...
Dat hebben ze vorig jaar ook gedaan,
voor drie maanden, ja. Dat is voor heel de zomer, dus drie maanden lang gewoon geen nieuwe kleding kopen. Ik had er ook een oproepje bij geplaatst en zo. Toen kreeg ik ook een heleboel reacties van mensen. Ja, drie maanden, wat is dat nou, weet je wel? En er is toch helemaal niks. Ik koop een jaar lang, kan ik makkelijk geen kleding kopen. Dus het lijkt me heel goed om af en toe gewoon in zo'n challenge
te beginnen.
Ja,
ja, vooral dat als je dus oprecht een beetje, verslaafd is een groot woord natuurlijk. Maar als je dat die drang de hele tijd voelt.
Maar ik denk ook dit soort concrete tips, zeg maar dat jij zegt, begin gewoon een maand. Dat heb je nodig. Want voor mij is het soms ook zo'n overwhelming probleem. Mm-hmm. En zo groot en het tikt zoveel verschillende gebieden aan. Dat ik dan ook maar denk, ja, maar ik weet ook niet. En dan probeer ik maar gewoon zo min mogelijk te kopen. Maar dan, dat is te abstract.
Ja.
En je hebt soms zo'n houvast nodig als een maand niks kopen.
Dan is het best wel makkelijk om daarna door te zetten, vond ik. En waar een andere, wat ook wel lastig is, vind ik, is dan doe je dat. En dan heb je een buurmeisje die aan de lopende band shit bij ons laat bezorgen, want ze is er zelf niet.
Oh ja, al die pakketjes. Constant pakketjes op de trap.
Hoe ga je, stel je hebt een vriendin die tegen je zegt, nou, ik heb weer zoiets leuks gekocht. Of doen ze dat ook niet meer tegen jou?
Nou, bijna niet. Ik heb op mijn werk ook al, sinds dan bij de correspondent,
over
kleding schrijft, dat sommige mensen dan ook niet durven meer te zeggen dat ze iets nieuws hebben gekocht. Of dan het wel beginnen te vertellen en dan zien ze dat ik erbij sta of zo. En dat ze dan in één keer heel stil worden.
Ja.
Dus dat vind ik ook heel vervelend. Want ik probeer juist niet zo te wijzen van, goh, ja, dat is echt slecht. Of dat moet je echt niet zo doen. Of weet je wel, maar ik merk ook wel dat mensen het vanzelf dus gaan doen in mijn omgeving.
Maar het is natuurlijk ook gewoon heel confronterend om iemand als jou in de buurt te hebben. Ja. Want jij weet hoe het zit en jij weet gewoon dat het niet goed is. En mensen weten dat zelf ook.
Ja.
Dus dat, jij bent gewoon een soort van wandelend bewijs zo naast hen.
Ja, maar wandelend. Ik ben niet een soort van lopend iemand die continu oordelen niet. Heeft of zo. Weet je? Ik ben niet iemand die dan... Nou, toen ik hier net binnenkwam, toen...
Ja, begon ik al.
Zei jij, dacht jij al van, oh shit, ik ben mijn glitterpak.
Ja.
Maar ik heb niet meteen een oordeel daarover of zo. Van, goh, dat is wel
maar
zo'n
ik heb
vest,
wel een oordeel over mezelf, hoor. En ja. Dat maak jij dan los. En ik denk dus dat jouw collega's dat dan ook hebben of jouw vrienden of
ja,
zo.
En dat is niet per se slecht. Maar nee. Ik probeer dat dan... Natuurlijk probeer ik af en toe, als dan bijvoorbeeld mijn vriend... Soms doe ik het ook gewoon om een beetje te om een beetje te irriteren.
Zalig, ja.
Ja. Maar ik vraag het wel eens van, goh, weet je dan of het dan wel goed is of zo. Of,
Maar het is ook wel los van... Ik word er ook wel gewoon een beetje boos van. Maar het is ook heel erg demotiverend. Dat je denkt van nou, en ik heb met heel veel moeite die jurk laten hangen. En ik ben nog teruggegaan, mm-hmm. Maar ik heb hem toch niet gekocht. En ik ben super goed bezig.
Ja.
En dan kom je thuis en dan staan er zo 3 dozen opgestapeld.
Dat en dan denk je, waar doe je het
wat
voor?
Wat maakt dit dan eigenlijk nog uit?
Ja.
Ja, ik had het aan het begin toen ik net een beetje afstapte van dat. Want ik kocht dan echt heel veel. En ook wel soort met regelmaat, dus wel elke maand. Of, en op een gegeven moment daarvan afkicken was best wel lastig.
Ja.
Want het gaat niet op de een of de andere dag. Dus ik weet nog wel dat ik dan af en toe nog wel eens dan bij de Zara wat kocht. Maar dan voel ik me ook heel schuldig over. Terwijl voorheen kreeg ik altijd als ik iets koopte een heel gelukzalig
gevoel.
Een goed gevoel. En nu begon het echt aan me te knagen. Dus op een gegeven moment kon ik het ook niet meer aan mezelf uitleggen.
Ja.
Waarom ik dat eigenlijk kocht.
En hoe doe je dat nu? Koop je helemaal niks meer? Of?
Ik koop bijna niks meer.
Ja.
Het scheelt ook heel erg in tijd. Want ik was
tijd en geld.
Ja, tijd en geld. En als ik dan wat koop, dan is het vaak ofwel tweedehands. Maar dat doe ik ook niet super vaak. Of bij een aantal merken waarvan ik gewoon weet. Of die ik in elk geval vertrouw dat ze het goed doen of beter proberen te doen.
Daarover.
Ja.
Daar hebben we natuurlijk heel veel vragen over gekregen. Van wat kan je dan wel nog dragen?
Ja.
Kan je eerst, ik vertelde het net al heel kort van dat Primark, H&M, het is eigenlijk allemaal crap. Kan je daar zelf iets over vertellen? Dus het idee van, maar dit was €100, dus het is goed.
Ja, dat wat ik wel interessant, wat ik vaak ook wel het verwijt krijg is, ik noem dan ook vaak die fast fashion merken zoals een H&M of die noem ik dan een beetje als Boeman of Primark. Terwijl ook echt een duurdere merken het echt niet veel beter doen. Dan kan je eigenlijk zelfs nog van zeggen dat het eigenlijk nog slechter is, omdat die ook nog eens een superveel geld ervoor vragen.
Het
is ook nog eens heel veel eigen marge pakken, bij wijze van spreken.
Precies.
Dus heel veel geld voor
dus
een
denk
merk.
Dus absoluut niet van, mijn kleding is, dit is een €120 jurk of meer.
Dus
en dus heeft
zijn.
De maker daar veel geld voor gekregen.
Dat is gewoon
dat
vaak
is gewoon,
niet waar.
Nee, dat is niet waar.
En dat maakt het natuurlijk ook super lastig, want dat zou een soort van fijne houvast zijn, als je al iets van houvast kon krijgen om te zien of te weten wanneer iets verantwoord is gemaakt. Maar dat is dus niet zo. Wat ik wel kan zeggen is over die hele goedkope ketens, is dat zij doordat heel erg die focus op snelheid en op goedkoop, zie je eigenlijk waar ik het net over had, dat het enorm veel druk oplevert in heel die keten. Dus kun je wel zeggen van, zij eigenlijk een beetje die race to the bottom, weet je wel. Het moet allemaal goedkoper, het moet allemaal nog sneller. Dat zorgt voor een eindeloze strijd waarvan je gewoon weet, die prijs wordt uiteindelijk dan echt betaald door de arbeiders.
Ja.
Of door het milieu, of noem maar op. Dus dat is een beetje het probleem wat ik heb met die hele goedkope en die fast fashion merken. Ze zijn niet per se beter dan duurdere merken.
Nee.
Maar hun hele model is er wel op gericht. Ook echt die race to the bottom is wel... daar wil ik niet aan bijdragen.
Nee, precies.
Dus als een merk de hele tijd nieuwe kleding in de winkel heeft hangen, is dat een teken van misschien wegblijven.
Ja, en ook dat ophitserige gedrag wat je heel erg ziet nu ook bij die online retailers als een Boohoo of Misguided of Fashion Nova.
Ja, dit zijn dus die nieuwe... Ja, ik kende het namelijk niet. Dit zijn die nieuwe winkels online die dus ook met die LA en die Engeland fabrieken. Dus
zij
die echt in 14 dagen in de winkel liggen.
Ja, zij noemen zichzelf ook ultra fast fashion. Dus ze doen eigenlijk nog eens een schep bovenop.
En dan voor een euro of 30
ze scheppen
of zo.
Er ook mee op.
Ja. Ja, en het is echt, als je ook op een website kijkt, je wordt helemaal gek van de aanbiedingen die om je oren vliegen. En weet je, shop nou, want je krijgt nu alleen vandaag nog. Of dan zie je zo'n teller op de website van, je hebt nog 3 uur om deze korting te scoren.
Dit gaat echt richting verslaving ook opbouwen.
Ja, dit wordt echt helemaal, ook, weet je, als je kan je best wel voorstellen als ik 10 jaar geleden of zo op zo'n website zat te kijken, dat ik echt helemaal dacht van,
een soort walhalla van,
ik ga nu kopen en ik krijg nu die korting. En weet je, dus je wordt echt helemaal, en ook dat idee van, ze zeggen, ik weet niet of het klopt, want het is natuurlijk ook een marketingstunt dat ze zeggen van, we hebben elke dag 1000 nieuwe of elke week 1000 nieuwe producten.
Crazy,
dat is belachelijk. Yeah. Maar dat doen ze ook expres omdat ze Zara was daar een beetje de uitvinder van. Gewoon veel kortere collecties maken. Veel kleinere collecties maken.
Dan kan je heel vaak terugkomen.
Maar dan veel frequenter. Ja, omdat je dan continu iets nieuws kan vinden. Dus dan blijft het ook aantrekkelijk om elke week weer opnieuw naar die website te gaan. Want je ziet elke week alweer wat nieuws.
Ja.
Ja. Dus zo proberen ze je een beetje die verslaving aan te wakkeren.
Ja, en wat natuurlijk ook, daar hebben we heel veel opmerkingen over gehad. Is over als je een wat grotere maat hebt. Dus
plus
als
size.
Je dus plus size, dan denk ik een beetje zo aan maat 44 en groter. Dat is natuurlijk al soms lastig genoeg om kleding te vinden. Ik weet ook, ik ken alle struggles die ermee gepaard kunnen gaan. En dat je op een gegeven moment, tenminste ik had vroeger heel erg, als ik dan eindelijk iets vond wat ik paste, dat ik de neiging had om in alle kleuren te kopen, want dan had ik het maar. En ik heb nog steeds een beetje dat verongelijkte gevoel af en toe van, maar ik wil ook en ik heb geen leuke kleren, terwijl ik heb heel veel leuke kleren. En dan kan ik me dus voorstellen dat online shoppen en zeker met dit soort de hele tijd nieuwe aanbiedingen en ook dat soort merken die daarop inspelen waarschijnlijk, dat heel aantrekkelijk is om dan heel erg veel online te bestellen. En dat je eindelijk denkt, yes, ik heb leuke kleding. En we begrepen dat er dus in vintage winkels moeilijk voor plus size te shoppen is. Ja, wat moet je dan?
Ja, dat is echt een vraag die ik ook echt super vaak krijg van mensen. Weet je, al die duurzame merken ook die er zijn, ze hebben allemaal geen grotere maten. Mm. Ik heb toen twee jaar geleden of zo over Wandel daar ook een keer een artikel over geschreven, waarin ik gewoon een heleboel duurzame merken heb opgebeld en heb gevraagd van, goh, waarom ga je die maar tot maatje large? Weet je, waarom ga je die niet groter? En ook winkels op heb gebeld, hier in Nederland ook, om te vragen van, goh, waarom heb je die niet grotere maten ook in de winkel hangen? Ik kreeg dan eigenlijk een paar hele slappe argumenten van, nou ja, commercieel niet aantrekkelijk. Of
als ik afga op de hoeveelheid opmerkingen die wij daarover hebben gekregen, denk ik, nou, dat is echt een gat in de markt.
Volgens mij ook. En dat zie je ook met die merk waar we het net over hebben, over die Boel, Fashion Nova en zo. Die spelen juist heel erg in. Ja, en dat maakt ze ook volgens mij voor een heel groot deel ook gewoon zo succesvol. Want ze vieren eigenlijk ook gewoon
body positive.
Ja. En daar ligt volgens mij echt een enorme kans of ik vind het echt een zwakte van al die duurzame merken en ook winkels, dat ze daar niet wat meer moeite voor doen. Want het is echt super lastig. Ik bedoel, ik merk het zelf niet, omdat ik wel gewoon in het standaard maatje, om maar zo te zeggen, of maatje 36 pas.
Terwijl ik juist, ik heb net, dat merk heet Pretty Little Things.
Yeah.
Maar dat hoort daar ook bij, heb ik nu begrepen, bij de Boohoo range.
Boe. En
ik, boe. En ik dacht, jee, nieuw merk ontdekt. En ik keek op Instagram, hartstikke body positive, allerlei maten. Ik helemaal blij. En dan stond dat in het rijtje met de mannen waar je eigenlijk echt niet moet kopen. Dus het was een enorme deceptie.
Shit.
En dat is nu telkens zo als ik dus een merk ontdek. Waar ik gewoon in echt crazy kleren en dan dat pas.
Ja, maar ik denk dat ook nog, dat is misschien wel een belangrijk punt om even aan te stippen is. Kijk, je kan ook, wat ik wel zeg is van, op zich, als je een keertje wat koopt bij H&M of bij Missguided en je draagt het heel veel of je doet er heel lang mee, dan op zich is daar niks mis mee. Ik bedoel, ze hadden het al duurzamer kunnen aanpakken. Maar uiteindelijk, ik zie bijvoorbeeld het verschil. Ik kan er ook voor kiezen om dan bijvoorbeeld iets duurzaams te kopen, wat heel goed met biocatoen is gemaakt. En onder goede veel duurzamer is gemaakt dan zo'n jurkje van Missguided. Maar ik koop het dan, ik draag het één keer en voor de rest niet meer. Dan is dat eigenlijk nog minder duurzaam dan het kopen van dat jurkje bij Missguided, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Dus ik denk uiteindelijk is het grootste probleem niet eens zozeer dat we iets kopen bij zo'n fast fashion merk wat misschien niet de meest duurzame manier is gemaakt. Of wat heeft bijgedragen aan vervuiling, om maar zo te zeggen. Maar gewoon de manier waarop we met onze kleding omgaan en de hoeveelheid die we kopen. En hoe snel we het weer afdanken. Ik denk dat daar vooral het probleem zit. Dus vooral in ons gedrag. Hoe we ermee omgaan en niet zozeer in alleen maar dat ene dingetje kopen.
Ja, dus als je een keer iets heel moois ziet en je hebt een moeilijke maat, please,
koop het.
Ja, koop het dan, want het helpt ook weer mee in je levensgeluk dan.
Ja.
Maar het is meer van, ga niet elke week dan daar hele tassen vol en weer terugsturen.
Nee.
Het wordt dus gewoon weggegooid.
Ja, en
maar het is wel
dus
een heel lastig probleem. En ik denk echt dat we moeten maar mensen gaan schrijven of zo. Van, ga dit alsjeblieft maken.
Ja.
Ga helpen. En ik heb trouwens even contact opgenomen met Vintage Label. Dat is een vintage winkel uit Leiden. Van, hey, hoe zit dat bij jullie? En zij zei van, het is heel lastig, want vintage is dan 30 jaar oud. En we hebben vooral kleding die dan gemaakt werd in Italië en Frankrijk. En dat zijn hele smalle tailles. En dat zijn over het algemeen hele kleine, petitere kleding die we dan binnenkrijgen. Maar ze hebben wel ook grotere maten. En ze zei van ja, ik struggle ook een beetje van moet ik dan een rek maken met plus size? Ja, wat is dan plus size? Daar voelde ze zich ook niet goed bij. En ze zei dat het soms ook nog wel is dat mensen denken van oh, daar hebben ze toch niks voor mij. Maar dat zij dus wel haar best erop doet. En dat ze binnenkort een kledingruil wil organiseren voor mensen met een grotere maat. En
oh, dat
het ook eventjes dan weer gaan noemen op onze Instagram als het eenmaal zover is. Dat nog geen datum. Maar het was dus in het geval van de vintage winkels is het niet per se onwil, maar het is ook lastig om eraan te komen.
Het is er dus
komen.
Ook gewoon blijkbaar niet echt of niet voorhanden of zo om niet snel aan te komen. Ja, en Merel Wildschut, degene die de Dikke Vinger supportgroep leidt, die heeft ook kleding, of die organiseert ook kledingruilen, de Dikke Vinger sportgroep. Dus daar kan je ook nog, ik weet trouwens niet precies hoe je daar komt, we gaan zo even kijken voor de...
Ja, dat is een Facebookgroep, dacht ik.
Ik denk het ook, dat je daar moet aanmelden. Maar in ieder geval, daar kom je dus ook aan tweedehands kleding in grote maten.
Het zou goed zijn als er een soort platform, een Facebookgroep of iets komt van oké, deze kleding zet ik online, kunnen we ruilen, kunnen we, nou ja, dat er iets zo gebeurt.
Die kledingruilen wordt wel heel veel georganiseerd.
Ja, ja. Dus dat is
echt zo je gewoon één plek moet vinden waar je gewoon een soort agenda ziet of zo van... Of zelf kan aanmelden, een kledingruil.
Ja. Maar wacht, nog heel even terug naar wat dan wel... Ja,
oh ja,
want
we
hebben
dus
heel veel mensen
zijn.
Die zeggen van... wat zijn dan wel merken die je kan kopen? In eerste instantie is dus de tip, koop eigenlijk niet. En dat is natuurlijk heel stom om te horen. Maar lieve mensen,
wel
doe
best.
Het niet.
Yeah.
Maar als je het dan
toch
wil doen... dan heb je... Hoe heb weet ik nou van... Oké, dit merk is dan wel oké, en dit merk eigenlijk niet.
Ja, nou, dat is al best wel lastig.
Ja.
Om het 100% zeker te weten, dat weet je eigenlijk nooit.
Nee.
Maar er zijn nu wel een heleboel lijstjes te vinden van merken. Er zijn ook mensen die alvast het werk voor ons hebben gedaan... om maar zo te zeggen, om uit te zoeken wat nou wel goed en niet goed is. Je hebt bijvoorbeeld de website Project CC, heet het. Met gewoon Project en dan C-E-C-E.
Oh, C-E,
dat is, opgericht door drie jonge vrouwen. Ook met die waren volgens mij net afgestudeerd. En met het idee van, nou ja, we willen ook wat meer... We hebben eigenlijk duurzame mode, verantwoorde mode willen we zelf kopen, maar het is moeilijk om te vinden. Dus zij hebben gewoon research gedaan en een hele, nou ja, op een website, of het is eigenlijk een webshop, vind je dus allerlei kleding van allerlei verschillende duurzame merken. En kan je ook selectie maken van, nou ja, welke merken houden heel erg rekening met arbeidsomstandigheden, of zitten meer op milieu, dierenwelzijn, nou ja, noem maar op. Dus je kan aan de hand van allerlei verschillende componenten eigenlijk zien waar merken dus mee bezig zijn. Daarnaast heb je ook nog ook een aanradersboek van Marieke IJskoot. Dit is een goede gids.
Ja.
Er staan ook een heleboel hele fijne tips in, zowel voor vintage adresjes als voor kledingwinkels, als ook voor online webshops. Ook per categorie ingedeeld, dus ook tassen, nou ja, noem maar op, accessoires.
Ja.
Ook een hele fijne tip staan daarop. Ook een hele leuke blog is van, heet When Sarah Smiles.
Oh ja, ze heeft ook een Instagram-account, toch?
Ja, ze is ook een Instagram, maar ze heeft ook een Instagram-account. Ja, zij deelt ook hele leuke en ze is ook heel fashionable. Dus ze heeft ook echt hele toffe merken die ze vaak uitlicht.
Ja.
Even denken, oh ja, heb je nog Good On You, heet dat? Dat is ze hebben volgens mij ook een app, dus die kan je ook makkelijk op je telefoon zetten. Het is een beetje eigenlijk hetzelfde als Rank a Brand. Het is een Nederlandse organisatie.
Oh, het is want dan kan je dus een beetje checken.
Ja, er zitten wel een paar maren aan. Want Rank a Brand is bijvoorbeeld een organisatie die kijkt alleen naar wat merken zelf op hun website hebben staan. Dus eigenlijk vooral naar beleid. Maar ze kijken wel of die informatie ook verifieerbaar is door bijvoorbeeld te checken of ze aangesloten zijn bij keurmerken.
Ja.
Of door organisaties die dat, door onafhankelijke keurdienst eigenlijk, die dat dan controleren. Dus je kan wel degelijk iets daarvan aflezen.
Ja, dan kan je zien erg het is.
Ja, en Good On You gaat gewoon net wat verder. Maar ze hebben ook duurzame merken ertussen staan.
Ja,
dus, en dat heeft Rank a Brand dan weer veel minder.
Dan kreeg ik natuurlijk ook heel vaak de vraag van... ja, maar ik heb het budget niet. Dus we hadden bijvoorbeeld iemand die zei... ik moet van €80 in de week rondkomen. Help.
Ja, en dan wilden ze niet horen minder
tweedehands.
Kopen.
Tweedehands. Wilden ze ook niet horen.
Tweedehands.
Weet ik eigenlijk.
Ja, kleding ruilen zou denk ik dan...
Volgens mij wilden ze wel graag, want de vraag was echt nieuw. Want ze vindt het heel erg leuk om tweedehands te shoppen. Maar hoe pak je het nieuw aan? Waar vonden er meteen soort van voor €200 een shirt te kopen? Dat was denk ik het idee.
Ja, nieuw is dus bijna niet mooi. Maar dit is natuurlijk het hele ding. We willen kopen... We willen weinig geld eraan uitgeven. Ja. Of we kunnen. Ik bedoel, soms voor sommige mensen is het ook echt niet mogelijk.
Ja.
Maar dat kan niet, want het zal altijd ten koste gaan van andere mensen.
Maar hier denk ik dan ook een beetje net zoals als je dus een afwijkende maat hebt of een maat die niet helemaal in dat standaard plaatje past.
Ja.
Denk ik ook als jouw budget niet helemaal in het standaard plaatje, als je gewoon echt niet zoveel geld hebt, zou ik
je
zeggen,
moet
koop
op een gegeven moment iets
af
hebben.
En toe wat dan wel.
Ja, en ga er gewoon lang mee.
Doe er lang mee. Wees er blij mee.
Probeer te letten op ook kwaliteit, want dat is echt wel een ding ook, want we hebben het daar nog niet over gehad, maar dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect als we het hebben over duurzaamheid. Is gewoon kwaliteit van kleding, dingen die lang meegaan. En dat is best wel bizar eigenlijk dat we ook... We zijn als kledingconsument eigenlijk heel weinig kritisch op wat we eigenlijk precies kopen. En we bestellen maar en we kopen maar. Terwijl we eigenlijk niet eens echt goed kijken van, nou ja, wat voor soort stof is het eigenlijk? Hoe is het eigenlijk in elkaar gezet, weet je wel? We hebben ook vaak die kennis ook niet meer, want tegenwoordig krijgen we dat niet meer. Krijgen we daar geen les meer in, bijvoorbeeld in kleding naaien, terwijl onze ouders dat nog wel kregen.
Ja.
Dus we weten ook bijna niet meer echt wat nou eigenlijk een goed kledingstuk maakt.
Nee, en we weten ook niet hoeveel tijd er eigenlijk in gaat zitten.
Nee,
want we hadden daar ook een luisteraar over. Die zei van, ja, ik maak dus tegenwoordig al mijn kleren, gaat vet veel tijd in zitten. Maar het laat echt zien hoeveel het eigenlijk kost.
Ja. Ja, dus als je misschien denkt, nou, ik wil me wel eens eventjes inleven in hoeveel moeite het kost eigenlijk om een kledingstuk te maken.
Probeer maar een shirt te maken.
Ja. En dan weet je gewoon, het kan niet gratis.
Maar wat voor waar zou je op kunnen letten dan om te kijken van, oké, dit is kwaliteit. Hoe weet je dat?
Nou ja, sowieso naar de stiksels van hoe het, weet je, zie je
of
van die raaf
in elkaar zit.
Ja. Je kan een beetje trekken en soms zie je dan een beetje bij de stiksels, als je dat een beetje uit elkaar trekt. Mm-hmm. Vaak zit je dat dan in de randjes van je kledingstuk en je ziet er allerlei gaatjes tussen. Weet je al dat het, dan is het gewoon niet goed gestikt. Dan kan je het zo uit los trekken, om maar zo te zeggen. Of er hangen allemaal van die rafeltjes aan. Of je ziet gewoon dat het, als je het aantrekt, dat het eigenlijk, dat de lijnen bijvoorbeeld niet recht lopen. Dus dat het eigenlijk heel slordig is. Of gesneden is de stof. Hmm. Of gewoon de lijn helemaal scheef is gestikt.
Ik let hier echt niet op,
hoor. Het is oké. Ik denk altijd, misschien dan hangt een dingetje aan, knip ik er zo wel af. Dat is hoe ik een beetje mijn kleding
of knoopjes die er zo half afhangen, weet je wel. Die dan, na één keer dat die er dan meteen afvallen. Ja. Dus dat soort dingen, daar letten we inderdaad echt niet meer op. Dat het echt, of hoe ritsen erin zijn gezet. Weet je, we mag echt wel wat. Dat komt ook omdat het allemaal zo goedkoop is, verwachten we er eigenlijk ook niet meer zoveel van.
Ik realiseer me nu ook, telkens als ik dan met mijn moeder ga of ging shoppen, die kijkt dus altijd naar de stof. En dan, 100% katoen, 100%. En ik vind dat dus altijd zo zullig als ze dat doet. Dan denk ik, oh man, doe even normaal. We gaan nemen, maakt het nou uit.
Vroeger dat ik dacht van, oh, maar het is niet zo erg als het kapot gaat, want dan koop ik het inderdaad nieuw. Ja. Totdat ik dus geen kleren meer van mezelf mocht kopen. En toen dacht ik, fuck, er zit gewoon een enorme scheur in mijn broek. Wat nu? En ik blijf hem nu gewoon dragen. En iedereen zegt er altijd dingen over. Op mijn werk pesten ze me er heel graag mee, want het ziet er niet uit. Want het is
een beetje zo'n hipster.
Het is bij mijn knie, weet je wel. Maar echt net een beetje te veel. En ik wil me al heel lang laten repareren, maar ik weet dan eigenlijk niet zo heel goed waar ik dat dan echt goed kan laten doen. Maar ik heb wel eens kleding trouwens laten vermaken. Dus dat is ook nog een tip voor mensen die heel makkelijk iets weggooien. Ik heb wel een tijdje gehad dat ik even iets voller was. En dan had ik gewoon een jurkje wat ik heel leuk vond groter laten maken bij een kledingmaker. Dat was €15 of zo. Gewoon een stukje stof ertussen. Ja. Het was misschien niet de meest prachtige oplossing, maar ik was wel heel blij dat ik het gewoon nog kon dragen.
Ja. Ik heb trouwens ook wel eens kleding geverfd, maar ik vraag me nu af hoe slecht dat is. Want het moest ook gewoon in. Dat is niet goed.
Ja,
natuurlijk.
Dat is niet. Nee. Je hebt tegenwoordig wel natuurlijk wat
meer
biologische
verfstof. Kan ook
kleding verven
met bloemen.
Met
weet
bloemen.
Ik van een vriendin die dat doet.
Met bloemen.
Ja, dan moet je zelf bloemen en dan de kleurstof en dan.
Ja, je hebt ook met volgens mij kool of zo.
Ja.
Met groenten en zo, kolen. Nou ja, ik weet.
Oh, oké. Nou, dus een hoop om uit te zoeken.
Ik kan vast wel iets vinden op internet.
Oké, maar waarom doet die kledingindustrie niks?
Ja,
want kijk, dat wij nu heel lief allemaal de oplossingen zitten te bedenken, dat is allemaal leuk en aardig. Maar wij zijn uiteindelijk, denk ik, niet degene die ermee moeten komen. Het is goed dat je meedenkt. Maar...
Ja, maar ja, wij zijn uiteindelijk wel degene die het kopen.
Die druk zetten, ja.
Ja. Nee, ja, de kleding is... Er is wel een en ander, weet je, wat merken aan het doen zijn ten opzichte van 20 jaar geleden. Weet je, bijna elk merk heeft tegenwoordig wel een eigen eco-lijn of een conscious, bla bla bla. We zijn wel bezig met een katoen vervangen voor een wat meer duurzamere variant. Maar het gaat echt nog super langzaam. Omdat eigenlijk gewoon als je naar een duurzame industrie wil, moet je eigenlijk gewoon heel dat verdienmodel veranderen. Van dat fast fashion, die snelheid en die enorme focus op die lage prijzen. Dat zou je moeten veranderen. Maar goed, ja, bedrijven. Het is op dit moment, zo zie je maar naar die. Kijk maar naar die ultra fast fashion merken die nu in opkomst
wat
zijn.
Juist weer komt, ja.
Ja, dat het eigenlijk. Het kan dus nog veel erger.
Ja. Maar wat ik altijd lastig vond, zijn de ontzettend lage lonen. Ja. Dus ik was me toen niet eens zo heel bewust van de milieu-impact, zeg maar. En die lonen, die liggen het minimumloon ligt vaak dan onder het leefbaar loon.
Ja, klopt.
En daarvan denk je dan als consument van ja, maar dat kunnen we toch wel oplossen.
Ja, ja, dat heel veel mensen zeggen dan ook van ja, ik ben best wel bereid om een eurotje meer te betalen. En in principe zou dat ook uiteindelijk de kosten moeten kunnen dekken. Want vaak gaat het echt maar om een paar eurocent of zo per kledingstuk meer, waar we het dan over hebben om die lonen dan te verdubbelen. Of om dan van een minimumloon naar een leefbaar loon te gaan.
Ja, maar uiteindelijk gaan we dan toch voor die super cheap ass dingen.
Ja. Ook dat zie je vaak uit onderzoek, dat we dan toch nog steeds voor het goedkoopst kiezen. Ook al scheelt het maar een paar euro. En tegelijkertijd is het ook zo dat veel bedrijven... Kijk, het lastige is dat vooral ook de relatie met... Want veel van de kledingproductie gebeurt dan in fabrieken... die niet in handen zijn van modebedrijven. Dus...
Nee, dus wat je net zei, toen dat Rana Plaza instortte, vonden ze allerlei labels. Dus het is niet dat het Rana Plaza van Mango was.
Nee, zeker niet. En zij betaalden niet eens de mensen die daar werken.
Nee, dus, en dat is een eigen fabriek die ingehuurd dus wordt. Keten. Die krijgt opdrachten.
Ja, ja. Het is gewoon het was gewoon een fabriek van een Bengaalse man. Een beetje een corrupte man was het.
Ja.
Een beetje heel erg. En die kreeg dan opdrachten van verschillende... en ook nog eens van verschillende bedrijven.
Ja,
maar ook van verschillende bedrijven. Dus je kunt je voorstellen als jij bijvoorbeeld als één bedrijf... je zit daar met 20 andere merken... en jij wil als bedrijf een eerlijk loon gaan betalen... maar de rest wil niet mee. Hoe ga je dat dan
dat
doen?
Dat kan niet met al die werknemers.
Je kan niet zeggen, ik ga jou wel een goed jou wel een euro meer betalen... maar jij niet, want jij werkt toevallig voor een ander merk in de lijn.
Ja, het ligt gewoon veel gecompliceerder.
Ja, je moet het ook met z'n allen doen. Ja. Of je moet, wat ze nu ook wel zien, is bij de Fair Wear Foundation. Dat is een Nederlandse organisatie die ook heel veel met merken samenwerkt. Dat is trouwens ook wel een goede tip.
Mm-hmm.
Als je op zoek bent naar wat duurzamere merken... kan je ook kijken wie er bij hun zijn aangesloten... maar zij werken ook met merken dus aan het uitbetalen van een hoger loon. En wat zij dus ook proberen te doen is om die lonen dan soort van los te trekken eigenlijk van alleen de merken die dan in zo'n fabriek zitten.
Hmm.
En om het dan wat meer te verspreiden, het uitbetalen van lonen, zodat je als uiteindelijk wel als merk dus heel zo'n fabriek voorziet.
Ja.
Maar dat kan in principe alleen als je een van de twee bent of een van de drie of daar best wel een groot deel van je productie hebt. Want je gaat natuurlijk niet, ja, als je een van de 20 bent... voor 19 andere bedrijven, zeg maar, garant staan.
Dat kan niet.
Nee.
Nee, maar het kan ook niet een excuus zijn. Het is niet een reden om het niet
Nee, dat is dan ook weer zo. Dan denk je, dan moet je misschien een andere fabriek zoeken of zo... waar je dan wel die impact kan maken. Maar ja, dan help je die arbeiders in die desbetreffende fabriek natuurlijk ook niet mee.
Ja, maar, en dat is ook een beetje werk, want ik denk soms dan... dan koop ik gewoon wel kleding die hier dan in Nederland gemaakt wordt. Er zit hier bij ons in de straat nu in de Postjesweg zit Sabine Staartjes. Zij een groot fan van. En zij is een designer en zij maakt haar kleding zelf. Dus dan weet je meteen van, dan heb je dat allemaal niet. Al kan je natuurlijk ook nog afvragen waar de stoffen vandaan komen, mm-hmm. denk ik.
Ja.
Maar... ja, dan dat betekent dus wel weer dat er mensen in andere landen loon mislopen. Of,
ja, want hoe denk je daar dan over?
Ik krijg heel vaak dat argument van... ja, maar goh, uiteindelijk hebben die mensen wel gewoon werk, toch? Ja, en dat is natuurlijk deels ook wel weer waar. Ik bedoel, ook als je kijkt naar wat ik net zei... heel veel, vooral in Bangladesh en China, zijn heel veel vrouwen... vooral jonge vrouwen die ook in fabrieken werken... voor heel veel ook een eerste werk, zeg maar, een eigen inkomen en zo. Dat geeft ook weer onafhankelijkheid. Nou ja, noem maar op, economische vooruitgang. En je ziet ook wel dat de industrie ook echt wel positieve bijdrages heeft geleverd in dat opzicht. Maar ik vind het gewoon een best wel slap argument om dan maar gewoon
ik wil wel iets concreter even vertellen hoe het met die lonen zit. Want in Bangladesh is een minimumloon dan 84 euro. Ik heb het overigens uit jouw explainer van de correspondent, hoor. Ik heb het niet zelf bedacht. 84 euro, terwijl het leefbaar loon 174 euro is. En een leefbaar loon wil dus zeggen, dat verschilt per land. Dat is het loon dat minimaal nodig is voor bijvoorbeeld gezond en voedzaam eten, huisvesting, kleding, medische kosten, scholing, transport en om, als het kan, ook nog een beetje te sparen. Dus er zit een enorm verschil tussen. Myanmar, 84 euro krijgen ze in plaats van 113. India, in Tirupur krijgen ze 122 in plaats van 177. En Ethiopië, wat echt heel erg heftig is, vond ik, minder dan 26 euro in plaats van 158. Dat is echt...
Ja, dat is echt shocking.
Heel shocking. Wat ik hier ook over hoor, bijvoorbeeld over kinderarbeid, dat mensen dan zeggen van ja, maar er mag steeds minder, wordt beter op gelet. En toen hoorde ik van iemand anders die ook meer zich hierin verdiept heeft, dat die kinderen vervolgens naar een sector gaan of een industrie waar nog veel minder toezicht is. Bijvoorbeeld de bakstenenindustrie, waar dus blijkbaar nul toezicht is. Daar moeten die kinderen onder veel gevaarlijkere omstandigheden werken. Want het moet geld, want die moeder die verdient niet genoeg. Die verdient 100 euro omgerekend of meer dan 100 euro omgerekend te weinig. Dus de kinderen zullen moeten helpen om te kunnen eten.
Ja.
Als je nou die moeder een goed leefbaar loon betaalt,
hoeven die kinderen niet in de bakstenen.
Ga je zoveel. Ja, en het is zo. Ja, ik vind het zo bizar dat we de bedragen waar we het over hebben, we hebben het niet over maandlonen van 2000 euro.
Maar wat ook nog zo is, is dat er blijkbaar een pay cap is. Want
vrouwen
krijgen ook nog eens minder betaald.
Ja. Ja, in Pakistan was het verschil 60%. Was ik.
Ja, dat is echt shocking.
En ik las dan ook over dat Rana Plaza, dat stort in. Nou, dan gaat iedereen natuurlijk all eyes om Bangladesh. Want iedereen wil dat het dan daar goed gaat. Ja. En dan gaat iedereen massaal naar Ethiopië, waar dan nog geen regelgeving over is.
Ja, en wat je dan ook ziet is bijvoorbeeld als dan in sommige landen in Bangladesh, je dan ook sinds Rana Plaza is dan, toen werd het loon net verhoogd. Maar dan zie je wel dat op een andere manier proberen ze dan toch op een of andere manier toch kosten ergens.
Ergens te gaan schrappen.
Ja, ergens te gaan schrappen. En dan zie je dat of de druk, weet je, overwerk dan aan toenemen is.
Oh, dat ze dat dan, dat dan weer.
Dus dat ze dan weer hele lange werkdagen moeten maken. Of dat ze dan geen bonussen meer krijgen. Dus het wordt op de een of andere manier dan wel weer gecompenseerd.
Ja.
En ook sinds Rana Plaza, er was 4 jaar na Rana Plaza, werd toen ook een rapport uitgebracht. Waaruit dan ook bleek dat wel de lonen waren gestegen, maar dat uiteindelijk de merken, dat de gemiddelde prijs die ze betaalden voor kleding alleen maar was gedaald. Dus uiteindelijk is die druk werd alleen maar opgevoerd vanuit modebedrijven.
En modebedrijven die zeggen dan dingen als we streven naar leefbare lonen. Dus ze gaan er heel erg omheen. Of de doelen zijn niet behaald. Maar ze waren ook wel heel erg ingewikkeld om te halen, ambitieus. Of ze zeggen dus, wat jij net ook al zei, van ja, maar wij zijn geen eigenaar van de fabriek. Ja. Of wij hebben daar weinig controle over.
Wij zijn niet,
Of ze zeggen, ik weet niet wat een leefbaar loon is.
Ja.
Nou ja, terwijl je zou een schatting kunnen maken. Ook
zijn
zeg maar,
er zijn al heel veel modellen op losgelaten.
Ja, dat lijkt mij ook. Ja,
als jij zo'n lijstje
kan vinden uit jouw artikel, hoe moeilijk kan het dan zijn?
Maar is het dan safe to say dat het echt niet de goede kant op gaat met de kledingindustrie op dit moment?
Is dat safe to say? Hoe kan je dat nu nog vragen?
Ja, ik weet dat dat een erge vraag is, maar het is gewoon een beetje, ik heb wel echt het idee, maar ik leef ook in een bubbel natuurlijk.
Ja, ook zo bedoel je, dat je denkt van het gaat beter.
Ja, dat we in ieder geval een soort van bewust worden.
Ja,
en,
ik denk dat je echt heel erg twee ontwikkelingen ziet die echt totaal de andere kant uitgaan. Ja. Je ziet aan de ene kant echt mensen die bewuster worden, die meer tweedehands gaan kopen, die meer op zoek gaan naar duurzame dingen, minder gaan kopen, noem maar op. En dat blijft denk ik vooralsnog toch echt wel een veel kleinere groep dan de andere kant, die je eigenlijk optie bewegen die juist alleen maar meer blijven kopen. En ook zeker als je het hebt over opkomende economieën. In bijvoorbeeld Brazilië, China is echt niet normaal wat daar nu aan het gebeuren is. Hoeveel mensen daar, hoeveel kleding ze daar nu aan het kopen zijn en hoe omloopsnelheid ervan. Dat is echt in een hele korte tijd echt bizar erg veranderd. En ook omdat mensen worden gewoon rijker, hebben meer te besteden. En de wereldpopulatie gaat ook alleen maar groeien. Dus deze industrie gaat echt nog ontzettend groeien.
We zijn nog niet eens op het dieptepunt eigenlijk.
Nee.
Het wordt alleen maar erger. Oh my god. Het is vreselijk. Ik had ook nog een ander getal. Een shirt van 29 euro gemaakt in India. Hoeveel gaat daarvan naar de maker, Marilotte? Wat denk je?
18 cent.
Oh, dat wist jij al. Ik had aan Daniel moeten vragen. Die had er geen antwoord op, denk ik. Ja, dus minder dan 5% van de verkoopprijs zijn vaak arbeidskosten.
Ja.
Dus ook net weer waar we het over hadden, een duurdere jurk. Het zegt helemaal niks.
Nee. Maar goed, misschien moeten we toch wel een beetje
positief
gaan eindigen.
Ik wilde gewoon jou ook een positieve uitspraak ontlokken. Maar
geef ons iets van positieve initiatieven. Of dat je nog
er zijn echt. Ja, dat is wel super. Je ziet wel echt dat er veel meer mensen hiermee bezig gaan houden. En ik denk echt wel dat nu dat bewustzijn aan het groeien is. Dat we zeker ook die groep, zeg maar, die de ontwikkeling de andere kant op sturen. Dat die ook echt alleen maar groter wordt.
Ja.
Een heel tof initiatief noemde ik net al. Dat van Project CC vind ik heel leuk. Die echt wel, volgens mij best wel een goed bereik daarmee hebben en het gewoon makkelijker maken om betere keuzes te maken voor anderen. Je hebt ook Fashion Revolution, ook een leuke organisatie. Die is na Rana Plaza zijn zij eigenlijk. Het is een Britse, volgens mij een Britse initiatief, maar dat hebben ze nu in allerlei landen. Hebben ze allemaal vrijwilligers, ook in Nederland. En elk jaar rondom de instorting van die fabriek, rondom 24 april is dat, hebben zij een week lang allerlei acties. Ook hier in Nederland lezingen die ze verzorgen of nou ja, noem maar op wat ze allemaal organiseren. Ook heel goed, omdat ze ook telkens weer gewoon die aandacht weer vragen voor de ene dag wat er was gebeurd. Nou ja,
hallo, dus gewoon 1100
mensen.
Ja, want toen ik dat las, schrok ik ook weer enorm. Omdat ik wel dacht van ja, er was daar iets ergs.
Maar 1100 mensen, wat natuurlijk ook al belachelijk is om er zo over na te denken van hè.
Ja, het is een van de grootste industriële rampen uit de geschiedenis.
Ja, het is echt ongelooflijk. Zijn er ook dingen waarvan je zegt van nou, Marilotte Nidia, als je dat nou eens gaat doen, dat zou ook al bij kunnen dragen. Behalve dus zelf gewoon
minder kopen.
Eigenlijk niks kopen, maar
nou ja, mensen uitnodigen in je podcast. Die
spread the word.
Spread the word. Ja.
Je wil eigenlijk, iedereen zou een Amy moeten worden. Dat als je binnenkomt,
nou, nee,
dat mensen niet heel actief enthousiast over kleding meer durven te praten.
Ja, dat is een enorme schaamte.
Nou, maar we vinden het wel leuk om een challenge te geven.
Schaamte, vleeschaamte, kledingschaamte.
Maar ja, het is zo'n bubbel, hè?
Ja.
Dat is het probleem. Maar zullen we nog even een challenge?
Want ik weet dat ik gewoon heel erg die houvast en die concrete...
Die maand lang kleding niet kopen of
zoiets.
Een maand?
Ja, of dat je dus gewoon een cijfer neemt nog voor de rest van het jaar aan hoeveelheid kleding die je mag kopen van jezelf.
Ja, zo van, we hebben nog 5 maanden, dus dat iedereen dan even bij zichzelf denkt
van,
maar dan ga je misschien wel hele...
Ja.
Nou, ik zou dus zeggen, als ik dat ik bijvoorbeeld nog 3 kledingstukken zou mogen kopen. En dat vind ik al eng. Want dan denk ik,
Maar ook nieuw? De rest van het jaar?
Nee, niet nieuw. Of, echt gewoon de rest van kledingstukken. Het jaar dan, ja. En dan de rest van het jaar aan kledingstukken. En dan heb ik het ook gewoon over tweedehands. Want ik, ja, tweedehands zie ik dan toch een soort van, als een soort vrijbrief of zo.
Mm-hmm.
En dat is het niet.
Nee.
En dat moet ik ook onder ogen zien.
We hadden ook nog een tip van iemand die zei, schrijf het op als je iets nieuws koopt. Dan heb je een lijst. En dat maakt natuurlijk ook heel inzichtelijk van, Want het is wel heel snel van, ik heb al heel lang niks gekocht. Terwijl je hebt dan 1,5 maand geleden nog wat gekocht.
Ja.
Maar laten we dan dit
en
als challenge doen.
En gewoon het bedrag ook erbij.
Oh, dat is ook een goeie, ja. Ja, dat je dat ook bij zet. Maar laten we dan dit als challenge doen. Bedenk voor jezelf, we hebben nog 5 maanden. Wat is het max aantal kledingstukken dat ik ga kopen? Nieuw of tweedehands? Nou ja, dat mag je voor jezelf kiezen.
Mag je ook delen met ons?
Ja, deel het vooral met ons. En dan, we hopen dat we dan op een of andere manier mensen een beetje aan de gang krijgen.
Ja.
En kleding ruilen mag wel.
Ja, dat vind ik een heel goed idee.
Om het toch nog
om het
helemaal toch een beetje behapbaar te maken.
En dat, we moeten misschien gewoon een enorme kledingruil met alle Damn Honey mensen organiseren. Daniel, die zit hier van, dat wilde ik zeggen.
Maar we hadden het vanmiddag ook al over.
We mogen 3 maanden niks kopen en dan
3 maanden niks kopen en over 3 maanden organiseren wij een kledingruil. Oh my god, briljant.
Dat is eigenlijk heel erg leuk.
We doen het.
Oké, we doen het. Mensen, we doen het.
Oké, Amy, dankjewel.
Voor dit vreselijke,
maar fantastische...
Ja, vond je het niet echt zo vreselijk?
Nee. Nou ja, het is... Je weet het al, maar het is wel heftig. En dan nog heb ik het idee dat we nog maar een heel klein beetje besproken hebben.
Mm-hmm.
En het is gewoon zo'n groot, ongrijpbaar iets. Ja. En als je ook zegt van het gaat eigenlijk alleen maar erger dan doen beelden.
En ik vind het ook wel intens om zo alles achter elkaar te horen. Want het is een soort van, de ene keer heb je het over het klimaat en de andere keer heb je het over de lonen. En dan weer over de kleine kindervingertjes.
Ja, dan denk je, houdt het ooit nog op?
Ja, en dan krijg je dat gevoel van, je mag ook niks meer. En dan...
Nou ja, dat hoop ik dus niet. Want dat gevoel slaat altijd een beetje
verkeerde kant op.
Ja. Mensen worden dan een beetje moedeloos en denken, wat maak ik dan uiteindelijk voor impact? Maar ik denk echt gewoon als individu, gewoon bij elkaar. Dat is gewoon het makkelijkste het makkelijkste niet per se, maar...
Ja, en wij hebben wel de meeste macht. Want als we allemaal massaal besluiten niet meer te kopen, is het klaar.
Ja. Ja. Dankjewel. Komen we bij de afsluiter. Damn Honey Yes en Damn Honey No. Marilotte, wat heb je voor ons? Je hebt de Damn Honey No, dat weet ik. Maar wat heb je precies bedacht?
Ik wil het graag even hebben over de KLM. Damn KLM. Onze eigenste luchtvaartmaatschappij wil graag dat vrouwen die borstvoeding geven zichzelf bedekken met een dekentje. De online wereld kreeg deze week een fitty met KLM toen de Amerikaanse Shelby Angel afgelopen zondag op Facebook andere moeders waarschuwde om vooral niet met KLM te vliegen. Want zij was tijdens haar vlucht van San Francisco naar Amsterdam door een stewardess gevraagd om haar borst en haar melkdrinkende dochter met een dekentje te bedekken.
Echt, omdat een dekentje
En haar baby vond dat niet fijn en dat ging ze ook uitleggen. En daar werd niet echt naar geluisterd, want andere mensen konden er aanstoot aan nemen. Dat haar, dat een stukje huid of een stukje borst was. Te zien was. Oh. En toen ontstond er dus een fitty op Twitter, wat ik heel logisch vind, want hallo. En de reactie van KLM is: iedereen aan boord moet zich prettig voelen. Een internationale luchtvaartmaatschappij krijgt namelijk veel mensen met verschillende achtergronden aan boord. Je zit met heel veel mensen in een hele kleine ruimte en dat vraagt soms om compromissen. We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Fair enough. Dat is zo. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord.
Vraag me wel wat de veiligheid... Bedoel je nu dat mensen gaan slaan als er iemand borstvoeding gaat geven?
Ik kan me voorstellen dat je wilt dat er in een kleine ruimte als een vliegtuig... dat de sfeer oké blijft. Maar ik denk dan... Er is niets aanstootgevend aan een borstvoeding gevende vrouw.
Of kijk dan gewoon niet als je daar zoveel moeite mee hebt.
En het is
omdat
doodnormaal.
Je niet gewoon zelf een denkje over zo.
Precies! Dit was echt mijn reactie ook.
Sorry.
Ik neem aanstoot aan deze aanstootnemende meneer of mevrouw. Dus waarom geen dekentje over diegene heen? Maar ik dacht ook, het is toch een beetje raar als je beleid is. Dan moeten degene die borstvoeding geeft zichzelf maar bedekken. Waarom moeten degene die aanstoot neemt niet weg? Of maak een fijne ruimte voor een vrouw om borstvoeding te geven, waar ze ook nog een beetje ontspannen is. Muziekje, een beetje lekker geurtje, een boekje. Weet je wel, maak het fijn en dan is het prima. Dan ga je als vrouw die borstvoeding geeft, ga je echt wel daar zitten.
Ja, dat ze dan zeggen van, we hebben voor u een speciale plek in het vliegtuig.
Hebben ze geniet gewoon zo ergens waar je ook luiers kan verschonen of zo? Heb ik ook nog nooit gezien in het vliegtuig.
En dan maak het ruim en fijn. En
of golven, dat is ook fijn als je daar een beetje rustig van kan
zitten. Dat je op zo'n pleetje moet gaan zitten waar je dood benauwd
krijgt. Ja, dat kan niet.
Nee.
Dus, we hebben genoeg oplossingen, KLM.
Doe better, KLM. Nidia.
Ja, nee, ik heb eerst nog een andere no. Want wij van Damn Honey gaan op een korte podcastvakantie. Oh, en dat betekent niet 2 weken wachten, maar dus een hele maand wachten op een nieuwe aflevering. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, lieve luisteraars. Dat snappen wij ook. Maar tegelijkertijd wel heel fijn voor ons, want dan kunnen we snel ons tweede boek eruit rammen. En om jullie niet met lege handen achter te laten, bestaat mijn Damn Honey Yes uit 3 fantastische cultuurtips. Zodat jullie dat dan, kunnen jullie daarmee aan de slag, terwijl je niet naar ons kan luisteren. Tip nummer 1. Het is een film. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik wilde graag 3 tips geven. Dat klinkt fijner dan 2 tips. En 2 van onze zeer gewaardeerde Damn Honey gasten, namelijk Mark Bergsma en Meredith Greer, zagen de film en waren enthousiast. Dus ik ga hem tippen. Het is Booksmart.
We have to go to a party tonight.
What?
Nobody knows that we are fun. We didn't party because we wanted to focus on school and get into good colleges.
And it worked.
But the irresponsible people who partied also got into those colleges.
I'm incredible at hand jobs, but I also got a 1560 on the SATs.
Geregisseerd door Olivia Wilde en het script werd geschreven door 4 vrouwen. Het is een coming of age over 2 meisjes die er dus alles aan hebben gedaan om op de perfecte universiteit terecht te komen. En op de laatste dag van high school besluiten ze helemaal los te gaan. Nee. Heb jij hem gezien, Amy, toevallig?
Nee.
Nee, oké. Nou, dan is het voor ons allemaal nog een verrassing, maar
ik
heb er zin in. Tip nummer 2. Het boek 3 vrouwen van Lisa Taddeo van uitgeverij Nijg en van Dipmar. Daar misschien ervaring mee? Gehoord? Iets? Iemand? Nee, ik
ook
ben
niet.
Zelf aan het lezen. Het boek volgt 3 vrouwen dus, zoals de titel al zegt. En auteur Lisa Taddeo heeft ook letterlijk 8 jaar lang deze 3 echt bestaande vrouwen gevolgd. En dan specifiek hun sekslevens en verlangens van deze vrouwen. En dat zijn 3 gewone Amerikaanse vrouwen. En dat gegeven vind ik al heel bijzonder. Dat dus op een literaire, serieuze manier het leven van 3 vrouwen in kaart wordt gebracht. En dan dus ook hun eigen verlangens en hun seksleven. Het gaat over Lina, een huisvrouw die al 10 jaar vastzit in een doodgebloed huwelijk. En die er geloof ik een minnaar op na gaat houden. Ik ben nog niet zover. Over Sloan, een glamoureuze ondernemer die haar man toelaat kijken terwijl ze seks heeft met andere mannen. En over Maggie, een middelbaar scholier die wordt verleid door haar leraar Engels. En daar volgt er volgens een rechtszaak en het hele dorpje gelooft haar niet. En ik ben erin bezig en vooralsnog bevalt het. En dan als laatste een podcasttip, tip nummer 3. Zien jullie hoeveel plezier ik hiermee heb. Het is Foefoe en Dadels, de podcast. Vrijgevochten met een zachte G. Gemaakt door Mungayende, Suela en Hazar. En dat zijn drie millennial vrouwen van kleur uit Eindhoven. En het zijn vriendinnen van elkaar. En ze willen een safe space aan hun luisteraars bieden. En zowel hun overeenkomsten vieren als omarmen. En het gaat eigenlijk over van alles. Het is een heel toegankelijke podcast. Het gaat over imperfectie, zelfliefde, politiek, over zusterschap, kleur bekennen. En het voelt voor mij een beetje alsof ik naar een vriendinnetje zit te luisteren. En je wil ook meekletsen. Ik heb er heel veel van geleerd. Er zitten allemaal super wijze quotes in. Dat ik denk van oké, even terugspoelen, even keer nog een keer luisteren. En het is dus vanuit Eindhoven. Dus een keertje niet vanuit de Randstad. Wat toch ook denk ik wel een hele frisse, fijne toevoeging is aan het podcastlandschap. Dus ga dat vandaag vooral luisteren. En dan mijn laatste demonies is niet een tip, maar ik ben gisteren tante geworden en ik was bij de bevalling. En oh my god, ik heb een neefje en hij heet Josse en ik ben super trots op mijn zus. En dat wil ik nog even zeggen.
Ik heb ook alle ins en outs gehoord over
van de bevalling.
En ik weet nog steeds niet wat ik ervan vind.
Hij was veel te vroeg, maar hij was er opeens. En oh my god, gefeliciteerd Judith, zusje.
Gefeliciteerd Judith.
Ja, ook gefeliciteerd met je
dankjewel.
Tante zijn.
Dankjewel.
Lieve luisterbabies, het zit erop.
Babies.
Bedankt voor het luisteren.
Amy, dank dat je hier onze hoofden kan verlichten en tegelijkertijd onze harten kan breken. Op Twitter kan je Amy volgen, @AmyDemkes. Of op Insta, dan is het @Amy_Demkes.
Dank aan producer Vent en droger op deel meneer Daniel van de Poppen. En ook aan Jingleman Lucas de Gier.
Bedankt voor alle poststukken en de vele reacties. Stuur vooral meer via Insta, @DemHoneyHetBoek. Of stuur een mailtje naar info@DemHoney.nl. Het kan even duren voordat we reageren. We proberen het echt, maar we krijgen veel binnen.
Maar we hebben dus ook vakantie.
En we hebben vakantie, ja, oh my god. Niks sturen. Wel dingen sturen, maar je krijgt niks
wel sturen.
Terug.
Ja. Laat een recensie achter op iTunes of steun ons met monies via patreon.com/damhoney.
Of niet, zelf weten.
Tot over een maand.
Oh my god, vrij.
Ik kan zoveel dingen doen. Wat lezen, gaan we doen? Slapen.
Ik ga Yummy Mommy seizoen 2 kijken, denk
deadlines
ik.
Deadlines halen.
Embarrassing. Ja. Oh ja. Doei.